alles wat je wilde weten en nog niet wist dat je wilde weten. Een dikke shout-out naar de wetenschap. Dit is Makkelijk Praten.
In een soort van magnetron ben ik ze aan het degraderen.
We denken allemaal dat het een roodharige witte man was, maar het was eigenlijk een Chinese vrouw.
Jullie met z'n tweeën dan nog tegen het raam aan staan van, wanneer komt hij nou terug?
Makkelijk praten, makkelijk praten.
Vanuit de Universiteit van Amsterdam. Dit zijn Sander, Adriaan en wie eigenlijk?
Mimi den Uyl. Zij is promovendus en analytisch chemicus aan de Universiteit van Amsterdam. En zij doet onderzoek naar de invloed van licht op de degradatie van materialen met behulp van vloeistof. Werd mij net nog even op het hart gedrukt. Over haar onderzoek en wat zij doet als wetenschapper en een hele hoop andere dingen gaan we deze aflevering hebben. Mimi, welkom bij Makkelijk Praten.
Dankjewel.
Klasse Sander, echt in één keer goed.
Ja, thanks.
Een hele mond vol was dat, hè?
Ja, goed geoefend. Ja. Vijf keer een scheepsrecht.
Ja.
Hey Mimi, de invloed van licht op de degradatie van materialen met behulp van vloeistof, in het kort, in normale mensentaal, wat doe je dan?
Wat we doen is, we zijn een analytisch chemicus en met behulp van, door middel van licht, degraderen heel veel stoffen, zoals bijvoorbeeld kunstwerken of voedselproducten. En met behulp van vloeistofchromatografie kunnen wij die stoffen scheiden en beter begrijpen wat er gebeurt onder degradatie van licht.
En degradatie van licht, dat bedoel je dat dingen gaan gewoon kapot, zeg maar?
Ja, inderdaad. Net zoals dat jij kapot gaat als je te lang in de zon ligt.
Maar wat vloeistofchromatografie?
Ja.
Wat is dat, houdt dat precies in?
Nou.
Even voor de, ik weet dat natuurlijk,
uiteraard.
Maar voor de mensen die aan het luisteren zijn en er niet bekend mee zijn.
Nou, vloeistofchromatografie is eigenlijk, bestaat al heel lang. Het is vaak het eerste scheikundige proefje wat mensen doen. Bij NEMO ga je altijd een stukje papier in water doen. En dan steken je daar een paar penpuntjes op. En ga je die van elkaar scheiden met behulp van vloeistof. Maar hier doen we het iets geavanceerder. Namelijk, we hebben kolommen. Dat zijn wat je denkt bij een kolom. Dat is gevuld met allemaal mooie deeltjes die bepaalde functies hebben. En doordat we een stof in die kolom injecteren, blijven sommige stoffen langer op de kolom dan andere, waardoor je ze één voor één van de kolom af kan krijgen.
En een kolom, dus dat is gewoon een buisje met
een buisje.
Vloeistof.
Met deeltjes.
Ja.
En vloeistof pers je er doorheen. Dus
okay.
De vloeistof is mobiel.
Ja.
En de bolletjes zijn stationair. En een stof die verdeelt zichzelf over de vloeistof en de bolletjes.
Ja.
En elke stof doet het anders.
En maar dat is een coatingje of zo die dan aan de rand van
ja,
de koker zit?
Eigenlijk wel, ja.
Okay. Het is een beetje zoals, want je zei net, had net over Nemo, die een beetje die, ook als je een urinetest doet of zo, dan steken ze er ook altijd zo'n staafje, kan je er een staafje in doen dan? Is het hetzelfde eigenlijk als een zwangerschapstest? Als je er overheen plast?
Nee. Maar het feit dat als jij een bepaald soort medium in urine doet en het urine dan omhoog wordt getrokken in de test,
ja,
is eigenlijk wel hetzelfde wat je doet met papierchromatografie.
Okay.
Dus het heeft met elkaar te maken.
Maar wat je dan eigenlijk doet is, jij bepaalt de samenstellingen van die vloeistof met behulp van chromatografie, om het even duidelijk te hebben. Dus jij weet op een gegeven moment exact welke deeltjes en in welke verhouding er in een bepaalde vloeistof zitten. Maar dat kan dus ook bijvoorbeeld zijn ver van de schilderij of van de verpakking. En omdat je dan weet hoe het van tevoren was. Bijvoorbeeld, hoe was de verf samengesteld op het moment dat het op het canvas werd gegooid. Weet je dus hoe die stof is veranderd. En wat dat moet dan wel door het licht komen. Tenzij er allerlei speeksel tussen zit of zo. Dan weet je dat het daarvan komt. Maar dan weet je dus hoe licht invloed heeft gehad. Chemisch gezien op die verf of op die verpakking. Of dat is een beetje in het kort hoe dat gaat.
Ja.
Als ik het goed begrijp, toch?
Ja, nou ja, het sample wat we degraderen, dat is de degradatie is eigenlijk stap 2. Dus het sample wat we hebben, dat kunnen we scheiden. En dan kunnen we precies zien wat er in de stof zit. En door het daarna dan te degraderen met licht en te kijken wat er is veranderd, welke stoffen zijn toegenomen, welke zijn verdwenen, kunnen we iets zeggen over wat zal er gebeuren in de toekomst en wat is er gebeurd in het verleden.
Nou,
en dat deed je net, we waren even waar dat gebeurt. In het lab hebben we even een kijkje genomen. En er stond een soort van hele grote, wat is het? Het leek een beetje op hoe vroeger je stereotoren eruit zag.
Ja.
Met allemaal van die lagen. En dan...
Reageerbuisjes erin.
Zat ook een cd-wisselaar in. Maar liefst 12 konden erin. Dat was best wel een moderne stereotoren uit de jaren 90.
Mm-hmm. Posters van Katja Schuurman eromheen.
Ja, was heel raar. Paar
lagen wel wat proppen, papier.
Proppen papier lagen er. Dus het was eigenlijk je gemiddelde kamer van een puber in de jaren 90. Zo zag dat eruit.
Zeker.
En je had, wat je zag, het waren... Ja, dus eigenlijk serieus wel een beetje zoals een oude stereotoren. En dan stonden er soort van drie naast elkaar. En je zag inderdaad bovenin allemaal buisjes en liepen allemaal draadjes. En lag een ding bovenop waar je niet aan mocht komen, behalve Bob.
Exact.
Die stond erop.
Dat was een kolom.
Dat was een kolom.
Je hebt hele kleine en hele grote.
Oké, want ik zag met name kleine, had ik het gevoel in die opstelling die we net zagen.
Ja, dus wat je eigenlijk in chromatografie doet, omdat je dus je componenten wil scheiden, wil je ze soms op een andere manier scheiden. Bijvoorbeeld... Sommige wil je scheiden hoe erg ze in water willen oplossen. Sommige wil je scheiden hoe erg ze in olie willen oplossen. Sommige wil je scheiden op de grootte. Sommige wil je scheiden op een lading. Dus daar heb je allerlei verschillende soorten kolommen voor.
Dat is een beetje wat je vroeger leerde ook met in 4VWO scheikunde, toch? Dat je het extraheren en je had oplossen en je had filteren en dat soort dingen. Dat waren de scheidingsmethoden die je dan uit je hoofd moest kennen. Dat, dat heeft er ook mee te maken dan.
Ja, eigenlijk zeg maar daar met die functionaliteit heeft het te maken. En wat je dus eigenlijk doet is je hebt elke keer een ander mengsel en daarop kies je eigenlijk je beste scheidingsmechanisme. Want als bijvoorbeeld al je componenten even groot zijn, dan heeft het geen zin om te gaan scheiden op grootte. Maar als jij helemaal geen lading in je sample heeft, heeft het geen zin om te gaan scheiden op lading. Dus daarom moet je dus van tevoren eigenlijk gaan kiezen hoe je scheiding doet. Okay. Maar die stereotoren, dat was eigenlijk de detector. Want je kan eerst scheiden, maar dan moet je ze nog wel kunnen detecteren. En de detector, dat is in dit geval de massaspectrometer. Dat is eigenlijk een soort van hele grote weegschaal, maar dan voor moleculen.
Oké.
Dat is eigenlijk een hele kleine weegschaal.
Ja, maar hij was wel iets groter. Ja, hij is wel groter. Normaal. Ja,
graag, hè? Ja. Hoe kleiner het deeltje, hoe groter de weegschaal, Sander. Mooi voor in de keuken.
Ja.
Gaat toch verbouwen?
Ja, zeker. Ik ga dat, die komt ernaast, net als alle andere
uitspraken die je hebt opslaan. Nou, helemaal top.
Naast de stereotoren.
Hey, voordat we nog verder diepte ingaan.
Dat moeten we niet willen.
Dat moeten we niet willen. Want we willen graag even een beetje lekker oppervlakkig starten. Want dat doen we altijd.
Een vraag, een antwoord en hup de diepte in.
Dus we gaan jou een paar vragen stellen. Die kunnen overal overgaan. Maar het is altijd wel een beetje gelinkt aan waar we het vandaag over gaan hebben.
En ze zijn altijd heel dom. Hele domme vragen.
Ja. Dus hartstikke leuk. Ja. Aad, trap jij hem af?
Ja, Mimi, je zei het al. Het is net als bij mensen als ze in de zon zitten. Dan vervallen ze eigenlijk ook een beetje. Is het dan niet gewoon mogelijk om bijvoorbeeld een schilderij in te smeren met zonnebrand? En dan blijven de kleuren mooi? Werkt dat zo?
Nou, dat kan helaas niet. Maar het wordt eigenlijk wel al gedaan. Op de ramen van musea hebben ze bepaalde filters gezet. Wat eigenlijk gelijk is aan bepaalde soorten zonnebrandfilters. Want wat je bij die zonnebrand eigenlijk doet, is je blokkeert UV-straling.
Ja.
Dus dat is slecht. UV-straling is voor schilderijen ook zeker niet goed. Dus eigenlijk zit er al een soort van zonnebrand op de ramen van het museum. Dus je
dat is interessant.
Staat dan op SPF factor.
Ja. Maar waarom hebben we dat dan allemaal? Of is dat heel duur om te maken, zo'n raam?
Die zijn wel een stukje duurder.
Ah, okay.
Maar ze kopen ze volgens mij bij een bedrijf uit Japan die dat als... Een busbedrijf die dat als ramen voor in de bus gebruikt.
Ah, oké. Okay. Dus, grappig.
Ze zijn te koop.
Dat is heel interessant. Het lijkt me heel fijn.
Zijn Japanners dan al heel erg gedegradeerd onder invloed van licht? Dus dat ze dat soort bussen nodig hebben. Omdat ze gewoon bang zijn. Als het nog 2 uur zo doorgaat, dan zijn we er niet meer.
Ze zitten natuurlijk wel heel dicht bij het gat in de ozonlaag. En ze hebben natuurlijk wat minder pigment. Dus daardoor is het voor hen wat lastiger, toch? Of niet? Of maak ik nu hele...
Weet ik niet.
Trek ik nu heel snel...
Klinkt als een hele goede, valide reden dat ze dat
Maar je hebben. Zou dus in theorie een soort van cilinder kunnen maken van dat glas. En daar zo in kunnen lopen en hoef je jezelf niet in te smeren. Dat zou echt super praktisch zijn.
Ja.
Helemaal niet warm.
Nee, maar dat maakt niet uit.
Oké, airco in stoppen.
Ja, precies. Ja. Ook goed voor het milieu dan weer. Oké, nou, wel leuk.
Maar zit dat dan ook gewoon als je een zonnebril hebt? Is dat dan vergelijkbaar iets...
Ja, volgens mij wel. Gepolariseerd is anders. Wat gepolariseerd doet is... die laat volgens mij alleen golven door... van die in dezelfde hoek staan.
Okay.
Dus als je dubbel gepolariseerd glas hebt, dan komt er dus niks meer doorheen.
Dan zie je niks.
Maar dan zie je dus niks. Dus het is volgens mij maar enkel gepolariseerd.
Ben je maar eens twee gepolariseerde brillen over elkaar te leggen en dan te schuiven. Dan zie je op een gegeven moment dat je zwart ziet.
Ja, grappig.
Ja. Ja, oh ja, moet je echt een keer proberen.
Oké. En dan gaan auto rijden.
Zeker. Twee brillen op. Ze hebben op een kwartslag gedraaid van elkaar.
Even een experiment.
Hey, over schilderijen. Zou het zo kunnen zijn dat we roemen Rembrandt altijd, omdat hij zo goed was met groot licht-donker verschil en zo. En dat we eigenlijk zoiets hebben van, ja, weet je, dat heeft hij ook echt zo bedoeld en dat hij erover nagedacht. Of zou het best wel zo kunnen zijn dat hij wist, nou weet je, als die zon er maar lang genoeg op staat, dan gaat dat toch allemaal verkleuren. Dus ik kan maar beter gewoon die ene laag er gewoon even wat dikker op pleuren en wat donkerder maken, want het wordt vanzelf lichter. Zodat hij alvast rekening had gehouden met wat er zou gaan gebeuren.
Nou, ik weet niet of Rembrandt dat wist, maar ik weet wel van bepaalde schilders dat ze wisten dat hun stoffen eigenlijk binnen 10 jaar al verkleurd waren. Dus het was wel bekend, maar bijvoorbeeld een nachtwacht met donker licht. Ik heb ook gehoord dat de nachtwacht helemaal niet zo nachterig was eerst. Dat hij gewoon nachtig is geworden doordat er gewoon allemaal tjak op dat schilderij zit. Okay. Dus ja,
het is ook niet de nachtwacht, toch?
Het is een soort van de dagwacht meer. Maar
officieel heet het toch ook niet. Het is toch ook helemaal niet per se dat de avondwacht. Dat ook wat er geportretteerd wordt is toch ook gewoon een soort van. Of zeg ik. Of
volgens mij heb je gelijk.
Ik heb genoeg verstand hiervan om hier iets over te zeggen. Dus je kijkt maar aan, ik weet het niet.
Oh, maar ik dacht dat jij alles wist.
Ben je aan het luisteren en weet je dit? Laat het ons weten, makkepraatpodcast@gmail.com. En wie weet, ben jij wel een mooie makkepraatemok?
Het is wel fijn als iemand dat nou ook even instuurt, want dit is echt nooit te vinden op internet.
Nee, daarom.
Dat is,
ja, maar je hoeft het toch niet te moeilijk te maken? We hebben superveel van die mokken. Nee, echt,
maar er zijn wel schilders, niet misschien Rembrandt, maar die al wisten van, nou, dit gaat maar 10 jaar mee.
Nou, maar, ik weet bijvoorbeeld wel dat Vincent van Gogh, dat werd al groen, zijn hoofd werd al groen voordat hij er niet meer was. Dus hij wist al dat ze...
Is dat de doodsoorzaak?
Ja. Ja, ik weet eigenlijk niet.
Vincent,
dat
zie je er goed uit. Vincent?
Ik ga nog goed met jou.
Toen dacht hij, ik pak dat pistool wat laatst geveild is voor $125.000 en ik maak er een einde aan.
Is dat hoe die ging?
Dat is wat... Er is dus twijfel over of die zelfmoord heeft gepleegd of niet, geloof ik. Maar... het moordwapen is een van de pistool. Dus gevonden op een of andere boerderij. Daarvan weten ze dus ook niet zeker of het dat wel of niet is. Omdat er twijfel is over wat nou zijn doodsoorzaak is. En die is vorige week, of deze week, verkocht voor iets van $125.000. Dus het moordwapen, wat mogelijk helemaal nooit het zelfmoordwapen van Vincent van Gogh geweest is. Is
ook wel een beetje luguber dat je een moordwapen gaat veilen, toch?
Mag je dat dan gewoon hebben?
En maar de ding is, er is niks meer van over. Dus vervallen door licht of zo. Of door andere oorzaken.
Dat is wel die man die dat heeft geveild, opgepakt voor moord.
Nee, maar die leeft denk ik ook aan
het. Oh.
Ik kan me wel voorstellen dat je als het een historisch wapen is, dat je dat misschien wel zou willen hebben.
Ja, maar voor in een museum toch?
Ja, of ik weet niet wie het gekocht heeft.
Maar misschien heeft hij
alleen dat het
geveild heeft. Het museum gegeven. Dat kan natuurlijk.
Dat zou kunnen, ja.
Ze dachten dat ze er misschien iets van $20.000 voor zouden krijgen of zo. En het werd iets van bijna of ruim een ton.
Okay.
Zoveel mensen wilden het hebben.
Ja. Stel je voor dat je... Maar wat nou als hij bijvoorbeeld was gestikt in een tampon? Noem maar wat. Was dan ook dat, zeg maar, geveild voor dat geld?
Ja, als dat, weet ik niet. Ik denk het wel, als dat niet... Als
die
het
was echt
gedegradeerd
onder licht.
Ja, dat was echt niet goed gekomen. Oké, nou, interessant. Ik heb nog een vraag. We hebben op dit moment te veel plastic op aarde. Is het dan niet een idee om al het plastic onder een heel groot vergrootglas te leggen, zodat het zeg maar degradeert door het licht?
Dat kan.
Top, let's do it.
Okay. Opgelost.
Ja.
Go.
Nou ja, plastic degradeert in ieder geval ook onder licht. Want je weet, soms heb je van die speelgoedauto's of zo die dan te lang in de zon laat staan. Die worden dan helemaal bros en dat soort dingen. Dus... Plastic degradeert wel onder licht, maar je krijgt er niet het product daarvan is niet CO2, helaas. Dus je kan het dan beter misschien gewoon verbranden, maar dat is ook niet echt goed. Dus...
Oké, dan ga ik daar gewoon mee door in het weekend.
Gewoon lekker die speelgoedauto's verbranden.
Die kuil in je tuin.
Zij ligt tegen de gemeente, ik weet waar ik mee bezig ben.
Maar hoe lang moet je bijvoorbeeld een plastic flesje waar water in heeft gezeten in de zon zetten als je het helemaal wil laten degraderen tot niks? Heb je het dan over een eeuw?
Ik denk, ja, zeker wel.
Ja, oké.
Volgens mij duurt een bananenschil al 3 maanden. En dat doet niet onder licht.
Maar dat is toch niet alleen licht, of wel?
Nee, dus ik denk dat plastic ook niet alleen degradeert door licht.
Oh,
dus
zo.
Het wordt wel brosser, ja, maar ik denk dat het samen...
Ook waar. Je kunt natuurlijk nooit helemaal alleen licht... Maar hoe zit het dan met die schilderijen? Want daar weet je toch ook niet per se van of het alleen maar is vervallen door licht?
Klopt. Dus dat is bij ons ook wel een behoorlijk tegenargument tegen het onderzoek. Als jij degradeert alleen maar onder licht, hoe kan je dan meenemen dat bijvoorbeeld een kamer heel lang bij een vuurhaard heeft,
dus dat
in een vuurhaardkamer lag, of dat soort dingen. Dus dat zijn wel dingen waar we ons wel bewust van zijn. En we proberen daar in ieder geval een idee te geven wat er onder licht gebeurt, en om dan uiteindelijk toe te voegen wat er dan nog meer zou kunnen gebeuren. Dat is natuurlijk, het zou het kunnen versnellen, het zou het kunnen vertragen, maar uiteindelijk kom je bij hetzelfde uit. Toch?
Ja, oké. Okay. Interessant wel.
Kan glow-in-the-dark verf ook in verval raken door licht?
Ja.
Of doet het dat ook?
Dat is natuurlijk heel erg paradoxaal.
Ja, want het gaat er juist licht van geven ook.
Oh. Ik weet eigenlijk niet precies waarom glow-in-the-dark verf glowt in the dark.
Misschien moeten dat een keer door die kolom halen. Ja. Als vrijdagmiddagactiviteit.
Nou ja, als jullie een sample hebben, dan kan dat gewoon.
Een paar ton aan apparatuur naar de kloten, omdat je met de glow-in-the-dark verf wil werken.
Nou, ik weet niet. Eigenlijk...
Heb je toch bij de UvA heb je toch, heb ik wel eens begrepen vorige keer van Thijs, dat jullie zo'n soort van, dat zij hadden daar zo'n soort van vrijdagmiddagactiviteit. Toch? Dat je dan de onderzoeksinstrumenten mocht gebruiken voor iets waarvan je denkt, oh, dan wil ik eigenlijk gewoon weten wat niet per se toegevoegd waarde heeft aan het concrete onderzoek.
Ja, en had iemand een stuk tape aan een muur gehangen om te kijken hoe lang het duurde voordat het dan zou uitrollen en met allemaal dingen eromheen.
Ja.
Nou, ik weet het
klinkt wel zo'n goed idee. Wij op vrijdagmiddag hebben wij gewoon borrel.
Ja, dat klinkt eigenlijk als een nog beter idee beter dan
antwoord, ja.
Of samen.
Goeie.
Gewoon, je zet je experiment in, dan ga je borrelen en dan kom je na 2 uur terug. En dan is het resultaat sowieso goed.
Hey, doe jij, want we hebben het de hele tijd over verf en schilderijen. Is dat ook echt jouw concrete onderzoeksvraag? Doe je echt alleen maar zit je alleen maar met name naar verf te kijken? Of wat?
Nee. Wij hebben het project is eigenlijk heel breed opgezet. Ik sta hier vanuit de UvA voornamelijk op vloeistofchromatografie.
Ja.
Aan de andere kant, we zijn met 2 PhD's. Dus de andere PhD die focust zich heel erg op de lichtdegradatiecel die we gaan maken. En uiteindelijk gaan we dus een groot systeem maken waar dat allemaal heel snel kan gebeuren. Dat is het doel. Dat het eigenlijk een redelijk praktische applicatie heeft. En dat hebben we vanuit kunst is dat opgezet. Dus dat is wel de eerste drijfveer geweest om daar iets mee te gaan doen. Maar we zijn ook in zee met de food-industrie. Want als jij je hele goede smoothie hebt en je laat hem even te lang in de zon staan, dan gaat dan niet je vitamine C gewoon degraderen of verandert die van kleur, wat gebeurt er dan? Dat soort vragen eigenlijk. En hoe kan verpakkingsmateriaal daar beter tegenwerken of minder goed tegenwerken?
Mm-hmm.
En we zijn ook eigenlijk in samenwerking met de waterzuivering. Want in Nederland hebben we best wel goed, eigenlijk heel goed drinkwater.
Ja.
De zuivering gebeurt niet door middel van chloor, wat in heel veel landen wel zo is. Dus wij kunnen gewoon lekker uit de kraan drinken, zeg maar. Maar dat doen ze op sommige plekken in Nederland met behulp van geavanceerde oxidatietechnologie.
Mm-hmm.
En dat betekent dat je met behulp van licht je componenten in het water degradeert. Dat betekent dat het daardoor dus schoner wordt en dat je het daarna kan gaan drinken nadat je weer gaat filtreren en et cetera. En omdat zij daar ook licht mee gebruiken, kunnen zij ook heel veel hulp hebben aan het uiteindelijke systeem wat wij gaan maken. Dus het doel is om dat systeem te maken en om dan eigenlijk op die verschillende toepassingsgebieden toe te passen.
Oké, okay. En wat is het dan bij water of in het algemeen, wat vanuit licht zorgt dat, dat dingen degraderen? Is dat altijd UV-straling of zijn dat ook andere?
Dat hangt af van de structuur van de molecuul wat je gaat degraderen. De UV-straling is altijd goed. Dat heeft eigenlijk hoge energie, dus dat kan eigenlijk vrijwel alle banden eigenlijk breken. Als jij een bepaalde kleurstof wil degraderen, die dus absorbeert bij een hogere kleur in het licht, spectrum, want daardoor heeft hij een kleur. Want iets wat groen absorbeert, wordt rood, zeg maar. Dat is een bepaald voorbeeld. En als jij die stoffen, als zij die bij verschillende golflengtes absorberen, kan je ze op die golflengtes ook breken.
Hoe dan?
Nou, als een molecuul heeft vaak een spectrum. Dat betekent als jij er licht op schijnt, dat je dan een bepaalde absorptie terugkrijgt. Ja. En als een stof alleen bij het lage UV absorbeert, denk dat hij alleen maar banden heeft die trilling, zeg maar, die daardoor kunnen gaan trillen en dan daardoor ook kunnen gaan breken. Maar als je een groter geconjugeerd molecuul hebt, die dus bij hogere golflengtes kan absorberen, dan kan ik die energie ook opnemen en kan die daar dus ook doorbreken. Dus het hangt eigenlijk van je molecuul af, maar laag UV is altijd goed.
Om dingen kapot te maken.
Om dingen kapot te maken.
Want dat is uiteindelijk wat we willen.
Nee, maar wel.
Nee, maar ook even voor mijn eigen begrip. Stel je voor, je hebt groene verf.
Ja.
Oké, en dat gaan we kapot maken, maar we gaan geen UV-straling gebruiken. Hoe gaan we dat doen?
Dan gaan we van die verf even het UV-spectrum opnemen.
Ja?
Het UV-vis-spectrum.
Ja?
Dus niet alleen het UV, maar ook het visuele zichtbare licht, zeg maar.
Ja?
En dan zien we de maximale absorptie waarschijnlijk. Kijk hoor, groen.
Wat voor golflengte is
iets
dat?
Van,
600 nanometer.
Laten we zeggen 500 nanometer. Ja. Dus als je met 500 nanometer, als jij met een laser van 500 nanometer op die kleurstof gaat schijnen, dan zal die energie heel goed kunnen opnemen, omdat die dat kan absorberen. Dan wordt die warm, dan gaat die trillen en dan gaat die uiteindelijk breken.
Dus het is een kwestie van lang genoeg energie geven,
ja,
of te veel energie
die
geven.
Die kan ontvangen.
Ja, ja, precies. Oké,
okay. Ja.
Okay. Dus het is eigenlijk gewoon een kwestie van overbelasten.
Ja.
Oké.
Okay. Ja.
Okay. Het is eigenlijk een soort van verhitten, maar dan anders?
Verhitten met licht eigenlijk.
Ja.
Want als een molecuul, die kan bepaalde golflengtes absorberen. En omdat hij het absorbeert, wordt hij warm en gaat hij trillen.
Mm-hmm.
En daardoor kan je hem uiteindelijk breken. Dus eigenlijk breek je hem met hitte die je hebt gemaakt door licht.
Oké. Okay.
Okay.
En want je had het net over waterzuivering.
Mm-hmm.
Wat doen we dan? Schieten we daar dan met een soort van UV-kanon op of een ander type stralingsding?
Wat er eigenlijk gebeurt is, je hebt bij de waterzuivering, eigenlijk komt er met enorme getallen komt er water aan. Dit doen ze bij PWN in Noord-Holland. Daar heb je hele grote tubes eigenlijk aan water. Werd wel, eigenlijk hele grote kolommen van ongeveer een meter in diameter. Heb je er een aantal parallel liggen. En in die tubes hebben ze eigenlijk TL-buizen gezet die laag UV uitstralen, zeg maar. Dan voegen ze daar ook nog waterstofperoxide bij. En daardoor krijg je eigenlijk een hele intense radicaal-degradatiereactie. Waardoor je alles wat daarin zit aan materiaal, dus dat zouden bijvoorbeeld farmaceutische metabolieten kunnen zijn, of veel antibiotica, dat soort dingen, kan je daardoor degraderen en daardoor eigenlijk verkleinen en niet meer zo toxisch maken als ze daarvoor misschien zouden zijn.
Ja, nee, dat is gewoon grappig. Ik ben gewoon benieuwd wat dat, omdat je, ik heb geen idee. Ik dacht dat je water had door een soort van filter werd gedrukt of zo.
Ja, je hebt ook filters. Dat zijn, daardoor is eigenlijk een soort van osmose. Dus dan trekken ze alle viezigheid eruit door middel van een membraan. Alleen het nadeel daarvan is dat als jij door zo'n membraan gaat trekken, dan hou je het nog steeds over de viezigheid. Mm-hmm. En wat je hier eigenlijk doet, is je maakt die viezigheid eigenlijk kleiner of anders, of dat haal je er echt uit, maak je kapot. En dat maakt het eigenlijk ook een hele mooie methode om je water te degraderen. Daarna wordt natuurlijk wel al die peroxide er weer uitgehaald, want dat wil je natuurlijk niet in je drinkwater hebben. Maar dat is eigenlijk wat hoe het in elkaar zit.
Want zijn er dan ook, want je had het net inderdaad over bijvoorbeeld, ik gebruik medicijnen en ik plas en poep dat uit, zeg maar. Is het ook inderdaad dat bepaalde van dat soort type stoffen ook echt beter door licht eruit worden gehaald dan andere meer klassieke methoden?
Nou ja, op zich niet. Het gaat natuurlijk om dat die uiteindelijk eruit wordt gehaald.
Ja.
Alleen als je het gaat hebben over, na het proces, wat hou je over? Hou je in deze situatie veel minder over, namelijk gewoon het water wat is gedegradeerd en de peroxide die je uiteindelijk er nog weer uit moet halen. Maar dat zou je nog wel terug kunnen stoppen. In die andere situatie hou je eigenlijk een berg met resten over, die je eruit hebt gefiltreerd, maar nu als afval hebt eigenlijk.
Ah.
Dus
eigenlijk is het een soort van schonere manier dan om,
eigenlijk wel.
Om het te zuiveren. Omdat je het. Je verandert eigenlijk, als ik goed begrijp, een soort van de structuur of hoe het is samengesteld, waardoor het.
Ja.
Waardoor eigenlijk in ieder geval het giftige eruit is en je het. Het wel weer gewoon kan drinken, dat we er gewoon weer gebruik van kunnen maken, maar zonder dat je een berg zooi krijgt die je vervolgens weer moet verwerken.
Ja, inderdaad.
Dat is wel echt best wel cool. Waarom doen we dat eigenlijk niet altijd overal?
Omdat het eigenlijk nog best wel vrij nieuw is, dus we gebruiken het nog niet heel lang. En soms als je, doen deze experimenten vaak ook op kleine schaal. En dan gaan ze kijken van oké, als we deze componenten gaan degraderen, wat krijgen we dan? En in de milieuchemie heb je bepaalde testen. Dat zijn Ames-testen. Dat zijn eigenlijk essays waar je gaat kijken of een component mogelijk genotoxisch is. En wat ze dus soms zien, is dat ze dus een positief test krijgen na de UV-degradatie. Nou, dat is natuurlijk niet goed.
Nee.
Want dat betekent dat je dus iets giftigs maakt. Dat kunnen ze er nu wel nog uitfiltreren samen met de peroxide. Maar het feit dat dat systeem iets giftigs maakt, is eigenlijk ook een beetje een rode, nou ja, red flag, zeg maar.
Ja.
Dus dat zijn wel dingen die je daardoor wel moet blijven controleren. Ja. En moet je blijven analyseren, ook om te weten wat het dan maakt.
Oké.
Makkelijk praten. Zullen we het weer over verf gaan hebben? Of wil je nog even over waterzuivering?
Nee, ik vind het gewoon interessant dat waterzuivering, hoe dat werkt met licht.
Heb jij een onderzoeksvraag trouwens?
Ja, niet. Ik heb niet echt een onderzoeksvraag. Het is meer gewoon, ik heb een onderzoeksdoel. Ja. En daar moeten we naartoe. En hoe dat dan ook gaat, is als het is maar als het doel wordt bereikt, is het onderzoek gefinaliseerd, zeg maar.
Oké.
Dus echt een vraag heb ik niet.
Wat is dan het doel?
Het doel is om uiteindelijk dat tweedimensionale vloeistofchromatografie systeem te maken waar we dingen onder licht kunnen degraderen. Bijvoorbeeld het verfmengsel of het voedselmengsel of waterzuiveringsmengsel.
Dus iets te maken waarbij je gewoon heel goed kan zien hoe die verf is samengesteld.
En degradeert onder licht.
Ja, precies. Ja, okay. Dus dat
precies,
je
dus. Okay. Gecombineerde informatie eigenlijk.
Ja.
En,
dus, hoe gaat dat tot nog toe? Prima, bijna klaar.
Nou ja, zeker nog niet bijna klaar. Ik ben nog maar 9 maanden begonnen. Dus,
okay. Dus je moet nog 3 jaar...
Ja, iets meer dan 3 jaar, ja. Dus dat komt allemaal helemaal goed. Maar zijn er nog lang niet. Dat kan je wel zeggen.
Maar het klinkt ook iets als waarvan ik zou denken, is die je niet al heel veel onderzoek naar gedaan? Of is er al niet zo'n chromatograaf gemaakt? Maar dat is dus niet zo. Dus dat vind ik wel apart.
Nou ja, wat het eigenlijk is, er is wel onderzoek naar gedaan. Er is er is veel vloeistofchromatografie gedaan aan die samples. En er is wel gedegradeerd en er is wel benoemd welke stoffen er dan worden gemaakt. Maar wat dit systeem eigenlijk moet kunnen, is dat je ten eerste een complex mengsel aanlevert. Dus niet één stof, maar gewoon waterzuiveringsinfluent of het effluent. Het dan in dit systeem stopt, waardoor je dus eerst je componenten gaat scheiden, 1 voor 1. Dus dan zou je dus uiteindelijk al deze stoffen apart van elkaar kunnen analyseren meteen met de detector.
Dus even om dat heel praktisch te maken. Ik stop, want jij zei net water, maar we gaan het even bij verf houden. Dus ik krap een stukje van een schilderij van Van Gogh.
Ja.
Krap ik even van dat schilderij af. Niemand kijkt. Mm-hmm. En dan neem ik het mee.
Mm-hmm.
En dan stop je dat erin.
Ja, dus stel dat je nou in dat sample heb jij blauw, groen, geel en rood. 3 kleurstoffen die Van Gogh bij elkaar gooide omdat het zo'n mooie
bruine derrie gaf.
Precies, dat was echt die kleur die hij nodig had voor dat boompje aan de horizon. Dus wat mijn systeem uiteindelijk moet kunnen, is we injecteren dit sample op die eerste scheiding.
Ja.
Dan komen die 4 kleuren 1 voor 1 van die scheiding af.
Mm-hmm.
Dan gaan we ze naar een cel sturen waar ze onder licht komen te staan. En elk van deze componenten zal 1, 2, 3, misschien wel 10 degradatieproducten hebben. Dat maakt het best wel complex. Dus als je die 10 degradatieproducten dan krijgt in die cel, moet je die 10 degradatieproducten ook weer van elkaar kunnen scheiden. Dus wat er dan gebeurt, is dat na die degradatie in die cel, komt die weer terug, gaat die weer worden gescheiden. En kan je dan alle degradatieproducten analyseren.
Individueel worden die weer nog een keer.
Precies. Dus en wat er nu eigenlijk vaak wordt gedaan, is dat er wel degradatiestudies worden gedaan. Bijvoorbeeld van het hele mengsel samen. Maar als jij dan voor elke component 10 degradatieproducten krijgt, dan heb je best wel een groot probleem. Want hoe ga jij dan zien welke van die 10 producten bij die originele andere component hoorden?
Ja.
Dat degradeert in wat? En dat zou je met dit systeem heel snel moeten kunnen analyseren.
Ja, want ik zat net te denken, hoe weet je of iets een degradatieproduct is?
Doordat we het eerst niet zien en daarna wel.
Maar oké, maar je hebt toch niet de verf die Vincent van Gogh eeuwen geleden gebruikte om het schilderij te maken. Dus dat kun je dan toch nooit direct vergelijken?
Ja, klopt. Dus dat is inderdaad een dat is eigenlijk een probleem. Wat we dan wel zouden kunnen zien, is dat we een bepaalde component wel dezelfde mechanismen herkennen. Dus we zouden kunnen zeggen, oké, we zien component Z als degradatieproduct van blauw. Maar we zagen Z ook al in het eerste chromatogram. En precies. Z gaf ook weer dezelfde degradatieproducten daarin.
Ja, dus dat... je probeert het gewoon eerst met verf normaal te doen. En dan te kijken wat je ongeveer krijgt. En als je dat ongeveer een vergelijkbaar resultaat krijgt in de verf van Van Gogh. Dan kun je een beetje nagaan of dat een degradatieproduct is. En dan kun je dus ook nagaan wat hij eigenlijk wilde verven.
Ja, precies. Want we zijn eigenlijk niet op T0. We zijn op T, weet niet.
Ja.
200 nog iets of 300.
Dus er is al heel veel veranderd natuurlijk.
Ja, precies. Ja.
Zoals die verpakkingen in vitrines van telecomwinkels en kappers en zo, die nooit in vitrine bijwerken. Dat je altijd zo'n heel mooi portret hebt. En dat is dan helemaal faal blauw geworden.
Dat met is zo'n toch... drogist ook.
Zo'n hoe kan dat? Wat gebeurt er met. Waarom wordt het altijd een beetje dezelfde soort falige blauwe kleur? Hoe komt dat?
Dat is een goede vraag.
Dat is wat de mensen willen weten, hè?
Ja.
Hoe komt dat daar in die vitrine terecht?
Nou ja, sowieso is het onder dat zonlicht. Ja. Maar of het de kleur is die degradeert of dat het de coating is die degradeert. Want het is natuurlijk niet alleen verf.
Of waar het op zit, kan misschien ook.
Of waar het op zit. Dus dat maakt het verf op een doek ook wel heel ingewikkeld. Omdat daar niet alleen verf in zit, maar ook bindingsmiddelen. En nou ja, dat doek wat ook nog mee kan doen. Vernis inderdaad. Wat er dan door elk jaar 100 jaar weer door iemand anders op is gesmeerd. Dus dat maakt het allemaal lekker.
En we hadden het net al even over in het lab. Maar het is dus ook zo dat bijvoorbeeld Vincent van Gogh, die in sommige portretten ziet hij er best groenig uit.
Ja.
En ik als leek denk dan, oké, dat heeft hij zo bedoeld, dat is een schaduweffect. Maar dat is dus helemaal niet zo bedoeld, dat is groener geworden, omdat het is vervallen door licht.
Ja, precies.
Wij denken allemaal dat het een roodharige witte man was, maar het was eigenlijk een Chinese vrouw.
Ja.
Maar dat is allemaal door kleurverval.
Ja, maar dat is wel grappig, want het is inderdaad wel... Maar neem aan dat door jouw onderzoek en al het onderzoek wat daarvoor is gedaan, dat inmiddels dus ook wel ook in de kunstkringen bekend is dat niet zo bedoeld was. Dat het eigenlijk natuurlijk een andere kleur had. Maar er zijn natuurlijk generaties geweest die schilderijen zijn gaan bekijken, zijn analyseren en ook heel erg hebben nagedacht over... Oh, en je ziet dat het een hele groen tint heeft. En hij was heel erg expressionistisch bezig. En wat zou hij nou bedoeld hebben met
die
het
mensen
feit?
In die tijd allemaal groen?
Nee, maar meer gewoon de uitleg. Want je hebt natuurlijk al kunsthistorici die dan denken van... Ja, weet je, je ziet dat het heel kenmerkend voor die tijd. Dat iedereen heel erg groen schilderde.
Groen,
want dat
gewoon,
en je zag het ook. Was. Weet je, het was ook vlak voor die in die oorlog. En dat bedoelde hij natuurlijk mee dat het slecht ging met de mensen. En hij was gewoon... zijn mengsel is gewoon verkleurd.
Ja. Dat maakt het ook wel weer ingewikkeld, want als wij de kunst
ze willen het niet horen.
Ze willen het misschien niet eens horen, ja, want alles past op dit en niet op die...
Dat is wel eigenlijk jarenlang studiewerk van hun, dat wordt nu onderuit geveegd. Ja, dat is ook best lullig natuurlijk, maar het is niet anders. Ook dat is wetenschap.
Ja. Je hebt daar, je liet het even zien. Je hebt daar ook een, dat is misschien wel leuk voor de luisteraar. Je hebt daar een concreet voorbeeld van met die kamer. Je hebt zo'n heel bekend schilderij, wat volgens mij ook heel vaak gemaakt is, met zo'n kamer met zo'n bed erin.
Ja.
Een soort van een hotelkamertje, of in ieder geval ergens waar hij sliep.
Volgens mij in Frankrijk is dat.
Ja, dat bed dat stopte dus helemaal niet, maar door het lichtverval is er in één keer dat bed erin gekomen, toch?
Is dit, de muur was paars en nu groen.
Maar dat is toch bizar, hè? Dat is gewoon een hele andere... Nee, dus op de meeste... als je het googelt, dan ziet de muur er blauw uit, volgens mij. Toch? Ja. Maar die hoorde eigenlijk paars te zijn. En het kwam, dat zei je net, hoe komt het ook alweer?
Ja, Van Gogh heeft meerdere keren dat die kamer geschilderd.
Ja.
En sommige is hij wat paarsig, sommige is hij wat blauw. En
als maar hij heeft zelf niet, zeg maar tussendoor zelf de kamer daadwerkelijk de muur geschilderd, toch? Het is niet zo dat
Nee. Dus hij dat dachten waarschijnlijk heel veel mensen heel lang. Hij dat dus wel had gedaan. Van, oh, vandaag maak ik hem even blauw.
Even likkie verf en dan ga ik hem weer opnieuw verven.
Heeft ook hele principiële kunsthistorici die nu blijft vasthouden. Nee, heeft hij gewoon...
Een rare manier verwerken ook, hè?
maar dat komt dus... Over.
Maar dat komt dus omdat hij... dus hij was eigenlijk paars.
Ja, hoe maak je paars? Met blauw en rood.
Ja.
En dat rood, dat is eosine. En als je eosine is gevoeliger voor licht dan de blauw die hij heeft gebruikt. Dus als je dat schilderij lang in het licht laat staan, dan wordt hij dus langzaam blauw. Omdat het rood gewoon kapot gaat en weggaat. Dus dan hou je dus een blauwe kamer over. Maar sommige zijn wat meer paars, omdat die gewoon minder exposure hebben gehad.
Ja, die zijn natuurlijk veel minder blootgesteld aan het licht.
Ja, als jij hem ergens in een hele donkere hok hebt.
Want je hebt dus ook zo, dat is dus ook nog een ander ding. Verschillende kleuren verf kunnen een hele verschillende chemische samenstelling hebben. Waardoor ze dus echt heel erg anders vallen onder licht. En ook onder andere dingen. Dus dat is dan ook wel weer erg handig voor jullie.
Ja.
Ja, daar had ik nog helemaal niet over nagedacht eigenlijk. Maar dat is ook zo.
Wat het ook weer dan wel weer een stukje ingewikkelder maakt, is dat heel veel van die bepaalde verven die we hier maar in een database hebben staan, die lijken allemaal ook best wel erg op elkaar. Dus bijvoorbeeld, je hebt een kleur die heet Diamond Green B en Crystal Violet. En Crystal Violet is paars, obviously. En Diamond Green B is groen. En het verschil in die twee structuren is, nou, de ene heeft de stikstof en de ander heeft geen stikstof. Dus dat betekent dat als bij de ene de stikstof eraf valt, dan heb je dus de andere stof.
Ja.
Maar heeft hij dan groen geverfd of was het eigenlijk paars? Dus het lijkt op elkaar.
Dat is wel grappig, want als die stikstof eruit zou gaan, zou je er niet op een of andere manier nog kunnen zien dat er ooit stikstof in heeft gezeten? Misschien gaatjes of zo, of dat het wat brozer is, of dat er een restantstof is of iets dergelijks. Dat is gewoon helemaal weg dan.
Dat is een goede vraag. Dat zou misschien kunnen, maar dat zou in theorie, als ze dat erbij zou kunnen vinden, dan zou het inderdaad wel goede informatie zijn.
Dat is echt heel grappig.
Nu loop je een verfwinkel binnen of een schilderwinkel, zou ik zo zeggen. En dan koop je bijvoorbeeld van hetzelfde merk verf, koop je dan blauw en rood. En dan koop je allemaal voor tubus. En dan
grondverf.
En dan weet je, ja precies, en dan weet je de samenstelling en zo. Maar ik kan me voorstellen dat vroeger gewoon het ook allemaal een beetje zelf aan het mengen was. En dan kocht hij misschien daar wat grondstoffen en daar en zo. En zou het dan ook kunnen zijn dat er ook echt hele delen gewoon niet meer opstaan, zeg maar. Dat, nou ja, wat jij net zei, dat bed stond er eigenlijk niet. Dat het misschien letterlijk gewoon dingen weg zijn. Ja. Omdat het zoveel jaar geleden is. Ja,
dat hij overheen heeft geverfd, dat kan natuurlijk ook nog. Dat heb je natuurlijk ook nog, dat je een canvas hergebruikt. Maar ja, dan denk je gewoon, fuck it. Ik verf gewoon mijn nieuwe schilderij eroverheen. Maar kun je daar nog iets mee?
Nou ja, dat is
ook... Gaat het lichter doorheen soms?
Ik denk dat het licht zal niet heel erg doorheen gaan. Nee? Want het wordt wel voornamelijk dan opgenomen door die bovenste laag. Maar er zijn ook groepen rondom het Rijksmuseum die daar ook onderzoek naar doen. En die dus echt hele paintings onder zo'n andere vinden. Maar ja, dan is een beetje de vraag van welke is dan de goede?
Ja,
Ik bedoel, hij heeft niet voor niks eroverheen geschilderd, toch?
Ja. Die tweede neem ik aan dan, toch? Anders had hij het wel laten staan in ieder geval.
Ja, dat zou ik denken.
Maar dat is ook voor ons ook wel een interessante vraag, omdat veel van die kunstenaars die hebben niet een pure stof gebruikt. Die hebben de mooiste kleur gebruikt. En dat zal waarschijnlijk een combinatie zijn van heel veel dingen.
Dat is lastig.
Wat het dus voor ons ook wel nog complexer maakt. Wat ook natuurlijk heel leuk is. Daarom noemen we vloeistofchromatografie.
Het is een soort van 18-dimensionale sudoku die je moet oplossen of zo. Het is heel apart.
Maar dat is eigenlijk altijd analytische chemie. Het is eigenlijk alleen maar puzzels.
Ja, dus dat is wel leuk.
Dat is wel leuk.
Maar heb je dan ook wel echt soms dat je echt dat iets heel mooi samenvalt? Net zoals dat je bijvoorbeeld een sudoku hebt opgelost. Dat je in één keer hebt, die piek klopt dat en in één keer eureka?
Soms.
Dat lijkt me echt heerlijk.
Als dat gebeurt, dat is een goede dag.
Dat lijkt me echt zo'n fijn gevoel. Dat lijkt me echt gek, ja.
Nou ja, als je begint met analytische chemie, dan krijg je ook vaak allemaal analyse methoden van één stof. En dan moet je de puzzel gaan oplossen. En dat is wel Dat is nog beter dan Sudoku, zeg maar.
Ja, ik ken dit. Ja, ik heb wiskunde gestudeerd, maar soms moet je dan iets aantonen, zeg maar. Van toon aan dat de integraal over deze functie, dat is dan een half pi. Mm-hmm. Drie affietjes vol en dan komt het uiteindelijk uit. Dat is echt alsof je een soort van mentale puist uitdrukt of zo. Dat is zo relaxed. Ja, dat is echt, er komt echt niks in de buurt aan. Dat is zo'n fijn gevoel. Heel chill. Ja, dus ik ken het wel. Zou het ook mogelijk zijn om iets aan een verf toe te voegen waardoor het vervalproof wordt, bijvoorbeeld?
Ik weet dat er op dit moment... ik weet niet of het zal, denk ik, wel in verf ook gebeuren. Want ik bedoel, als jij nu Akzo Nobel bent en je verkoopt verf, dan wil je natuurlijk wel dat je verf... Nou ja, sommige verf zijn voor buiten, sommige zijn voor binnen. Dan wil je natuurlijk dat die wel bestand zijn tegen zonlicht. Dus ik ga ervan uit dat er op dit moment wel gewoon UV-filters gemengd worden met...
Dat kan gewoon. En dan heb je, en dan is het gewoon, dan zit er gewoon een soort van
een tube factor 50 in.
Ja, eigenlijk.
Dan kloppen ze erheen met een mixer en dan...
Die componenten die je waarschijnlijk in je zonnebrand hebt, die doen ze dan daar ook erheen. Of misschien iets meer schadelijk, die niet zo goed zijn voor de mensen, die gooien ze dan door.
Dat kan wel voor die verf. En dan is het gewoon helemaal afgesloten, alsof het zomaar gewoon...
Ja, van in ieder geval gaat het minder hard. Want wat er dan vervolgens gebeurt, is dat er komt dan... Dat zijn dan vaak wel filters voor het lagere UV, dus meer voor de zon. Want die zien wij ook niet. Anders dan zou je altijd een soort van witte verf krijgen. Want dat blokkeert dan een soort van alles. Ja. Dat is niet natuurlijk niet heel handig. maar uiteindelijk gaat dat dan wel... Er gebeurt altijd degradatie. Ja. Je kan er niet echt omheen.
Maar hoe lang weten we al dat dit gebeurt met verf?
Ja, ik denk wel... Ja, zij wisten het ook al.
Maar kan het dan niet zijn dat de dingen die je nu nog vindt aan afvalstoffen in verf, dat dat ook dingen waren die zij gebruikten om het te behouden?
Wat bedoel je precies?
Nou, misschien dat zij ook dachten, we zien dat de kleur vervalt. We gaan de verf mennen met allerlei dingen waarvan wij denken, daardoor vervalt het minder. En dat vind je dan nu terug in die verf. En dan zou het kunnen dat jij het nu aantreft en denkt, hey, dat is raar, dat is vervalproduct, want dat hoort niet in verf. Maar dat zij het er opzettelijk in hebben gedaan.
En dan was het wel echt een homo universalis, die schilder. Leonardo misschien.
Het zou kunnen,
toch? Dat zij, dat die als die
maar, dan ben ik gewoon te ver aan denken, maar ja, je weet het nooit.
Binnen 10 jaar al, en als hij langer dan 10 jaar aan het schilderen was, en hij keek nog eens een keer terug naar de schilderij, dat hij dacht, dan ga ik eens even proberen. Gooi ik wat roet of zo.
Ja, want jij zei net, in plaats van dat ik het dan nog donkerder blauw maak, zodat het zeg maar straks als eindproduct lichtblauw is of zo, maar dat je dat gaat overcompenseren. Dat je in plaats van overcompenseren gewoon het helemaal tegen probeert te gaan, doordat je een stofje erin doet. Omdat je gekke buurman aan het experimenteren is ermee. En die zei, als je, weet ik veel, zilvervliesrijst door je verf heen klopt, dan blijft het echt helemaal goed. Dus hij klopt de zilvervliesrijst doorheen. Dat vervalt vervolgens. En dan krijg je allerlei rare schimmels in je verf. En jij denkt vervolgens, dat zijn misschien vervalstoffen, omdat je dat nu analyseert. Maar dat is natuurlijk niet zo, maar zou zoiets niet kunnen gebeuren?
Er waren natuurlijk altijd middeltjes voor dingen. En ik denk, als zij het zelf door hadden dat het gebeurt, dan zouden we zeker wel iets ervan moeten vinden. Maar wat het dan is...
Ja, dat is dus de vraag. Maar jij hebt dus niks gevonden wat dat zou kunnen zijn. Want als je heel veel dingen analyseert, dan zou je op een gegeven moment wel op iets stuiten natuurlijk, waar dat uit zou blijken. Maar dat is dus niet zo.
Maar als je niet weet waar je naar zoekt.
Ik heb nog geen zilvervliesrijst gevonden.
Nee? Let me know. Ja, je weet het nooit, hè?
Nee.
Dat was maar een voorbeeld. Maar oké.
We hebben het over kunst nu gehad. We hebben het over waterzuivering gehad. Maar je stipte ook in het begin even aan dat je eigenlijk voor drie dingen bezig bent. En ook eentje is voor de voedselindustrie.
Ja.
En dan specifiek verpakking of ook voedsel zelf.
Voornamelijk voedsel. De verpakking is bij ons is wel een onderdeel ervan. Want als we uiteindelijk die degradatiecel hebben, dan kunnen wij bijvoorbeeld verpakkingen meenemen in de degradatie en zeggen van, als we dit er dan voor zetten, gaat deze dan meer of minder snel degraderen? Of dat soort effecten. Bijvoorbeeld als we moeten de aarde goed zijn voor de aarde.
Mm-hmm.
Dus je hebt nu, als jij chippies koopt, dan zitten er 3 lagen volgens mij in die chipzak. Dat maakt die chipzak niet recyclebaar.
Nee, je moet die altijd bij het restafval gooien.
Ja, precies. Dat zijn multilayer packaging. En multilayer packaging zijn echt not done. Ja, inderdaad.
Dat gebeurt nog steeds.
Ja, inderdaad. Maar
normale chipzak, dat is gewoon, dat is het toch? Gewoon
ja, want aan de buitenkant is het
krakende,
een soort van plastic. En de binnenkant is een soort van aluminium. Dus voor het licht in ieder geval. Ja. Dus ze zitten, of misschien zit er nog wel een extra laag tussen, weet ik nu eigenlijk niet zeker. Maar die mogen, dat mag eigenlijk niet. Dus daar moet een alternatief op komen, bijvoorbeeld. En door dit systeem, als je daar verpakkingsmateriaal aan kan toevoegen, dan zou je dus bijvoorbeeld in dit systeem kunnen testen van, houdt het ook het licht net zo goed buiten als deze stof of deze stof? Of als bijvoorbeeld plastic gebruiken als verpakkingsmateriaal voor dit product. Als we het 2% minder dik maken, kunnen we dan nog steeds net zoveel blokkeren van het licht. Dus kunnen we het goedkoper maken voor ons. Dat soort zijn dat de vragen eigenlijk voornamelijk in verpakkingen.
Hoe test je dat dan? Want dat is een hele andere tak van sport. Zo klinkt het althans in mijn oren.
Dus wat we eigenlijk, de cel die we uiteindelijk gaan maken, is een soort van klein stukje tube. Daar, mm-hmm. Daar komt het sample in. En daar komt er eigenlijk een lichtbron die daarin gaat schijnen. En als je dan gewoon een stukje verpakking voor de lichtbron zet, dan heb je eigenlijk je verpakking en de zon geïmiteerd. En dat is eigenlijk hoe je dat dan gaat.
En dan ga je gewoon kijken hoe dat verloopt.
Ja. Dan ga je gewoon kijken, oké, als ik dit ertussen stop, of als ik dit voor de helft maar tussen stop. Of als
dat
ik,
is een stuk minder ingewikkeld dan die, dan die chemische, of die analytische chemie. Het is een stuk fijner.
Staat gewoon niet meer met een zaklamp. Nee, maar want dat is eigenlijk voor de verpakking gaat het natuurlijk altijd om dat willen we omdat we namelijk ons voedsel, of in dit geval chips, zo vers mogelijk willen houden. Dat het, niet in goed Twents slof wordt.
Hoe is dat? Hoe moet ik dat geval voor me zien? Stel je voor, ik doe het in een doorzichtige zak, die chips, en ik laat het buiten liggen. Hoe snel gaat dat? Of is het ook met warmte te maken dan?
Nou, ik denk dat het wel ook met meer dingen te maken heeft dan alleen licht. Zeker ook voor chips is het belangrijkste dat er in ieder geval geen lucht bij komt. Dus wat je er ook mee verpakt mag eigenlijk niet gaspermeabel zijn, zeg maar. Ja. Anders dan...
Gaspermeabel, dat betekent dat er geen gas bij kan.
Dat er geen gas door de verpakking heen kan, zeg maar. Dus daar moet je dan eigenlijk ook wel op letten. En ik kan natuurlijk niet in mijn opstelling gaan checken of de chips net zo crispy is op het eind. Want dan ben je natuurlijk
al... Dat zou wel een hele goede reclame zijn. Ja. Ik zie echt een hele goede... Ik ga een merknaam niet noemen, maar een hele goede reclame voor een chipsmerk. Inderdaad, dat je dan zo aan het einde zal onderzoeken. Het is nog steeds even crispy.
Net zo lekker. Bing.
Deze chips.
Heeft 1200 bar opgestaan, maar het is nog steeds lekker.
En jij zei net, dit ging over verpakken, maar je zei net dat jij met name kijkt naar het voedsel zelf, of niet?
Ja, dus bijvoorbeeld op dit moment ben ik bezig met een kleurstof die wordt gebruikt voor eigenlijk alles wat vettig is. Mm-hmm. Dus margarine en kaas en cheddar. Het zijn allemaal een beetje geel tot oranje kleuren. Die worden op dit moment gekleurd met een natuurlijke kleurstof. Er groeit een plantje in Brazilië, midden Amerika. En dat heet de anatto-plant. Mm-hmm. Daar zitten eigenlijk hele kleine zaadjes aan, die volledig zijn gecoverd met een heel donkerrode kleurstof. En eigenlijk in hoeverre die hebt geconcentreerd, wordt die geel à donkerrood. En die gebruiken ze dus heel veel de voedselindustrie om eigenlijk vettige producten mee te kleuren. En nu ben ik eigenlijk aan het kijken van, oké, als ik deze stof nou ga degraderen, wat voor producten vind ik dan? En hoe kan ik die relateren aan die producten? Het leuke aan een natto is dat het niet eens alleen wordt gebruikt als kleurstof voor voedsel, maar ook voor textiel in cultureel erfgoed. Dus voor mij is het de ideale kleurstof mee te beginnen eigenlijk. Omdat het niet op één, maar op twee disciplines zit van het project. Dus dat maakt het voor mij heel interessant. Maar het is ook wel weer heel grappig dat je dus iets eet waar je ook mee je t-shirt kan kleuren eigenlijk.
Ja, dat is wel geestig. En dat is niet, en ze gebruiken dat, want saffraan heeft er ook een beetje hetzelfde effect. Dat is ook, daarvoor kan je ook tot diep rood gaan.
Ja.
Maar dat is gewoon dit is veel goedkoper dan saffraan.
Ja, ja, inderdaad.
Okay.
Ja, want dan zou je margarine net wel een stukje duurder worden.
En een saffraan smaak hebben. Dat is op zich misschien wel.
Dat zou misschien wel lekker zijn, ja.
Ja. Oh, grappig. En dan, maar welke kleur heeft margarine dan eigenlijk?
Want geel. Toch?
Ja, weet ik. Maar als ze dat spul er niet in stoppen.
Ja, Even kijken. Wittig.
Nee, gewoon een soort van ondoorzichtig, vettig. Ja, wittig inderdaad. Ja,
omdat het is gewoon plantaardig.
Als vet. Ja. Ziet het er denk ik uit.
En ze willen natuurlijk dat het een beetje dat je een beetje denkt dat het boter is.
Exact.
Ja. Oh.
Ja.
Ik dacht dat...
Oplichters. Den Haag doet niks.
Nee, maar ik doe... Ja.
Maar dit is natuurlijke kleurstof, hè? Dat is heel goed voor je.
Oké, dan is het goed.
Alles wat natuurlijk is, is goed.
Of, nee, of niet schadelijk voor je in ieder geval. Ik denk dat dat misschien een betere...
Niet schadelijk.
Of is het echt goed voor je? Weet ik niet, zit er een soort
nou ja,
van vitamine...
Volgens mij claimen ze wel dat het antioxidant effect heeft.
Oké.
Ja, maar dat is ook altijd een beetje...
Dat is een beetje de go-to.
Dat heeft gember ook. Makkelijk praten. Ja. Nou, ik zou wel eens gewoon pure margarine op mijn brood willen smeren zonder, zonder dat stofje.
Ben je aan het luisteren en heb je pure margarine liggen? Ja. Laat het ons weten. makkelijkpratenpodcast@gmail.com. En wie weet win je wel een mooie makkelijk praten mok waarin je de margarine kan doen en die terug kan sturen.
Lijkt me toch tof als je gewoon een soort van witte gelei over je brood smeert.
Lijkt me echt helemaal niet tof. Echt,
waarom niet?
Geen vezel in mijn lijf die daar zin in heeft.
Waarom niet? Omdat je gewend bent dat het wit is.
Ja, precies. Het is gewoon gewenning. Eten is gewoon een sensatie die ook visueel is. En dan wil je niet in één keer allerlei smurrie op je brood hebben.
Ja, maar dat maakt er niet uit. Want ooit, toen ze begonnen zijn hiermee...
Ja, maar wat heb ik daar mee te maken? Ooit dronken ze hun eigen pis en scheten ze op straat. Ja, dat is toch niet helemaal niet meer aan de orde?
Dat was toch veel leuk. Ik lijkt me hartstikke leuk om dat een keer te proberen.
Maar kan je dan ook voorstellen dat je witte cheddar eet?
Ja, ik vind cheddar sowieso echt zo'n
maar is cheddar niet...
Amerikaans product. Het is gewoon al het slechte van kaas
Engels?
Zit daarin. Ja, ik doe meer zo typisch Amerikaans.
Ja, oké. Okay. Ja, maar kaas, ik denk dat alle kaas in Amerika ook is gekleurd met deze stof.
Ja, maar het ziet er gewoon niet uit. Het is plastic, het smaakt nergens naar. Het is gewoon, het is zo'n ontzettend...
Maar dat is wel echt, als je gewoon goede cheddar van de kaasboer koopt, smaakt echt wel anders dan die smeltplakken die je waarschijnlijk in de supermarkt haalt. Die
ik altijd koop, want ik zit net te zeggen dat ik dat zo lekker vind.
Ja, ja. Die jij ooit geproefd hebt. Maar is cheddar ook niet ergens per ongeluk ooit in oorsprong een beetje oranje geweest?
Ik denk het wel, maar ik denk dat dat heel duur is om dat in oorsprong zo te blijven doen. Dus dan is de goedkope go-to toch...
Bizar.
Maar ik ben al heel lang bezig met Anato, maar ik heb hier nog nooit over mijn plain margarine nagedacht. Dus...
Nou, ja, ik wil het.
We doen het. Het is een two-way street, weet je wel. Jij hebt ons met de podcast en wij helpen jou met je onderzoek. Nieuwe inzichten verwerven, dat is een beetje wat we doen.
Ik wil het hebben. Gewoon een plain margarine wil ik hebben. Hey, hoe, als je daarmee bezig bent, hoe ziet jouw dag eruit? Je wordt wakker, je staat op. Dat slaan we over, maar dan kom je hier aan en dan pak je kop koffie.
En dan, dan ben ik deels in het lab en deels op mijn werkplekje.
Oh, je bent een soort van Schrödinger's onderzoeker op twee plekken tegelijk.
Dus als mensen me zoeken, dan is altijd de kans dat ze me ergens vinden.
Ja, heel lekker. Ja, heel bijzonder al.
Dus ik kan altijd, als iemand me zoekt en ik wil die persoon niet spreken, dan ben ik of op de een of de ander.
Oh, slim. Heel slim. Dus
of niet allebei niet.
Of gewoon afwezig.
Soms ben ik ook nog op een ander lab waar ik de degradatie uitvoer. En eigenlijk is het dan vooral als ik de data eenmaal heb, met die data lekker mooi visualiseren en dat soort dingetjes.
Maar praktisch moet ik me dan voorstellen dat je hebt die opstelling, die hebben we net ook gezien.
Mm-hmm.
Je moet zorgen dat die natuurlijk gewoon met de componenten staat, dat het goed werkt. Dus als er ergens een lek is, moet je het fixen.
Ja.
En je moet zorgen dat er een goede vloeistof voor daarheen gaat. Dus dat moet je allemaal doen. Maar op een gegeven moment loopt dat, dan krijg je een output. Dat komt ergens terecht op een of andere manier in een computer, in een bepaalde database. En daar moet jij dan ook nog eens een keer allerlei statistische methodes op toepassen.
Ja.
En kijken, interpreteren. Dus dan zit je achter je scherm gewoon te kijken van, we gaan die Sudoku eens even aanpakken.
Ja, precies. Nou, dus eigenlijk het eerste deel is voornamelijk, gewoon welke experimenten gaan we doen, wat gaan we uitvoeren. Dan is het eigenlijk het systeem lopende krijgen. Dus dat...
Sorry, dus doe je dagelijks een nieuw experiment dan? Of wekelijks of maandelijks? Of
nee, eigenlijk, ik denk maandelijks.
Oké. Okay.
Wel eentje.
En wat is de voorwaarde voor iets testen? Waarom zou je bijvoorbeeld nu deze vloeistof testen? Omdat het toevallig interessant is nu? Of omdat het op een lijstje staat van dingen die je nog wil weten om een geheel plaatje te krijgen van een bepaalde verf? Of hoe moet ik dat zien?
Nou, wat we eigenlijk nu hebben, zeg maar, ik ben dus de chromatografie-expert. De andere PhD, die is bezig met de degradatiecel.
Ja?
Die is nog in ontwikkeling, dus die is er nog niet. En waar ik nu heel erg mee bezig ben, is van, oké, als die degradatiecel er straks is en we zetten hem tussen twee kolommen in, wat moet ik dan weten? Dus hoe wil ik bijvoorbeeld weten, naar wat gaat een stof degraderen? Dus hoe gaat die degraderen? Hoe degradeert die anders als ik verschillende soorten licht gebruik? hoe kan ik deze het beste detecteren? Dus ik ben nu heel erg met die vragen bezig. Mm-hmm. Waar het dus eigenlijk op neerkomt dat ik heel veel degradatie doe. Eigenlijk offline, dus in een soort van magnetron ben ik ze aan het degraderen met sampletjes. Het lijkt echt op een magnetron. Ja, misschien moeten jullie zo nog even bekijken.
Oh, dat zou heel leuk als het daadwerkelijk een magnetron was.
Ik denk als je hem ziet, het is echt niet heel anders dan een magnetron. Ja. Maar kijk, wat een microwave doet, is gewoon er microgolf op afsturen. Ja. En dit is eigenlijk een magnetron die niet microwaves doet, maar lightwaves. Ja. Dus eigenlijk niet heel anders eigenlijk.
Een soort van zonnebank.
Het is eigenlijk een soort, ja, het is inderdaad een soort van zonnebank.
Maar je kunt
wel
bijvoorbeeld een bakje noedels erin doen.
Dan wordt het wat warmer, maar het wordt niet zeg maar. Je kan beter dan een microwave gebruiken. Okay. Toch wel.
En als je want de zeg maar het praktisch gedeelte, niet het analyse gedeelte. In die opstelling net of nou, eerst stop je het in de magnetron. Gaat dat heel snel? Of moet het dan 3 dagen draaien?
Ja, nou ja, ik ben er vaak meestal een dag mee bezig om een hele degradatieset te maken met verschillende bepaalde doses die ik op dat sample laat gaan. Dan heb ik eigenlijk een hele hoeveelheid aan samples die bepaalde tijd hebben gedegradeerd. Dan ga ik naar mijn opstelling toe waarin ik ga scheiden en detecteren. Ja. Om die lopende te krijgen moet er soms wel eens onderhoud gebeuren. Dus dat is, dan ben ik eigenlijk vooral met pompen bezig en met de aansluiting van alle tubing en kolommen. Dat is vaak, op het moment dat het loopt, loopt het goed. Maar het duurt vaak wel eventjes voordat het loopt. En dan doe ik eigenlijk de analyse. En dan ben ik eigenlijk meer dan de helft van de tijd bezig daarna met de data-analyse ervan.
Maar als het loopt, hoe lang duurt dat dan? Is het dan een kwestie van ik kom een uurtje later terug en klaar? Of duurt dat 5 dagen of een maand?
Dat is eigenlijk wel een goede vraag. Het duurt eigenlijk op dit moment, analyse duurt ongeveer van 15 minuten tot een uur.
Oké. Okay.
Per sample.
Nou, dat vind ik
dus
nog best.
Dus dat is een weekend. Best snel. Zeg maar. Of een nacht soms. Okay. Ik heb nu analyses van 20 minuten, dus dat gaat lekker snel. Mm-hmm. Maar het is ook vaak, 20 minuten is net niet lang genoeg om iets te gaan doen. Dus je bent soms vaak wel lekker in de wachtmodus, zeg maar. Dan ben je een podcast aan het luisteren, bijvoorbeeld.
Of maken.
Jongens, ik ga even de analyse aan.
Ja, dat is goed. Tot zo. Wat is het meest bijzondere tot nog toe wat jij hebt ontdekt of waar jij misschien heel erg trots op bent? Heb je misschien al iets heel tofs gevonden qua lichtafbreuk? Zou je misschien Vincent van Gogh kunnen helpen met zijn schilderijen restaureren? Maar zover zal het niet gaan. Maar is er al iets van je in die 9 maanden waarvan je denkt, oh, dat vond ik echt mega tof dat ik dat heb geflikt?
Science-wise, nog niet echt. We gaan heel erg bezig met. Nou, eigenlijk wel.
Wacht. Ja. Ja. Top. Ja. Begin maar opnieuw en zeg maar gewoon ja.
Ja. Ja. Ik heb in het begin van mijn PhD eigenlijk een andere promovendus geholpen met zijn einde van zijn PhD. Daarin hebben we toen een hele geavanceerde tweedimensionale methode opgezet in de vloeistofchromatografie. En daarvoor hebben we eigenlijk die methode, die heeft heel veel capaciteit. Dus je kan er heel veel stoffen van elkaar scheiden als je dat wilt. Alleen de samples die we vaak analyseren, bijvoorbeeld Van Gogh, hij gebruikt wel veel stoffen, maar hij gebruikt er niet 10.000. Want ja, ik bedoel, waarom zou je 10.000 stoffen met elkaar mengen als je het ook met 4 hebt? Ja, dus je hebt vaak niet die methode nodig voor 1 sample. Maar als jij allerlei verschillende samples wil analyseren, wil je eigenlijk een methode die alles zou kunnen scheiden. Dus die methode hebben we gemaakt. En daar hebben we uiteindelijk ongeveer 100 cultural heritage samples op geanalyseerd. Om dus wel een betere understanding te krijgen van een aantal kunstenaars. En dat was niet Van Gogh, maar wel een vriendje van Van Gogh, zeggen ze dan. Dat is een werkgenoot van Van Gogh.
Wie dan?
Emile Bernard.
Oh ja.
Weet je wel? Die ene.
Ja, ik heb er wel eens van gehoord, maar puur omdat ik een keer naar een tentoonstelling ben geweest van Van Gogh. En dat hij daar ook een beetje tussendoor erbij hing om de ruimtes op te vullen die waarschijnlijk niet goed gezocht
werden. Dat was hem. Ja. Ja. Nou, daar heb ik, dat is mijn ding wat ik heb gedaan.
Maar dat is wel echt mega cool, omdat je zit net in het begin van je onderzoek en het heeft ook gelijk een hele praktische toepassing. Dat lijkt me gewoon ook wel echt leuk. Je hoeft niet daarvoor onderzoek te doen uiteraard, maar het is wel tof als het toch gebeurt.
Op ja, zeker. Manier.
Ben jij ook kunstliefhebber trouwens daarin? Of is het gewoon echt, dat komt voor jou erbij?
Nou, ja, kunstliefhebber klinkt heel extreem, maar ik vind kunst zeker niet... ik vind het wel iets leuks. Okay. Ik vind het wel iets waar ik... dat is ook wel een van de redenen voor mij geweest om voor dit project... om hier echt voor te gaan.
Oké, okay, wanneer wist jij dat je überhaupt wetenschapper wilde worden?
Een maand voordat ik mijn PhD begon, denk ik.
Dat had je goed over nagedacht. maar nee. Wat heb je gestudeerd? Iets van scheikunde?
Nou, toen ik klaar was met mijn middelbare school, toen had ik tegen... Ik was altijd wel goed in scheikunde, maar ik zei tegen mijn... Ik had tegen mijn leraar gezegd, ja, ik ga sowieso geen scheikunde studeren. Dat weet ik in ieder geval
dat
zeker.
Dat is leuk om te horen van een leraar. Ja. Je bent er heel goed in, maar ik wil sowieso niet doen.
Nee, dus dat was het enige wat ik echt wist. Verder wist ik eigenlijk niet zo goed wat ik wou. Ja. Toen ben ik beta gamma gaan studeren aan de UvA hier.
Oh ja, dat was een soort van mengvak.
Ja, dus je doet eigenlijk in beta gamma een jaar lang alleen maar interdisciplinaire vakken.
Ja.
Dat is echt heel leuk, want dan ben je gewoon heel erg bezig met eigenlijk alle disciplines. Maar ook vooral om je niet... al meteen vast te leggen in één discipline. Ja. En een beetje die, nou ja, hogere helikopter vision, zeg maar, te houden.
Ja.
En toen dacht ik, oh ja, je bent toch best wel goed in scheikunde. Laat ik toch maar scheikunde gaan doen.
Ja, maar het is toch goed dat je in ieder geval nog eventjes daarover hebt nagedacht. Zodat je het ook zeker wist, natuurlijk.
Ja, dus dat precies. Is wel, ik denk niet dat ik scheikunde was gaan studeren.
En toen was je gaan studeren en toen dacht je, nee, ik ga niet verder in de scheikunde. En toen ging je master doen, toen dacht je, nee, ik ga niet verder in de scheikunde. En nu doe je een PhD in de scheikunde en nu denk je nog steeds, nee, ik ga niet verder in de scheikunde.
Nou ja, het ding is eigenlijk, het is toen inderdaad de master begonnen. Toen dacht ik, nou ja, ik ga wel master doen. Nog over nagedacht, nou, misschien moet ik leraar worden of misschien moet ik toch iets gaan doen met society of niet meteen helemaal die science master. Toen ging ik naar mijn studieadviseur, die zei, ja, ik zou toch maar gaan nadenken over science master. Dus ik was, wat een slecht advies, zeg, Jezus. Nou, toen ben ik science master gaan doen. En,
toch wel op zijn advies.
Ja, en nu zitten we hier.
Okay.
Dus ja. Oh. Nu weet ik het wel zeker, hoor.
Je weet het heel getuigd.
Ja, zeker.
Gelukkig,
weten.
Je komt wel enthousiast over. Het zou zonde zijn als je nu over een jaar denkt, nee.
Laat maar zitten.
Die PhD.
Maar ik snap wel dat je dan hier...
Ik ga de bouw in.
Dat je dan toch wel hiervoor kiest. Want dit heeft wel echt een soort van maatschappelijke... In ieder geval, het is heel snel ook wel maatschappelijk tastbaar of zo.
Ja.
En het gaat natuurlijk over... Je doet wel extreem scheikundig onderzoek. Maar het is wel echt iets wat je, nou ja, wat iedereen en ook wereldwijd gewoon ziet... hangen.
Ja.
En wat dus in ieder geval voor het cultureel erfgoed superbelangrijk is, dat we daar eigenlijk bij een soort van chemisch kunsthistoricus.
Ja, dat is inderdaad wel...
Oké, dan gaan we nu opnieuw beginnen met de opname en jou opnieuw introduceren.
Wait a minute.
Chemisch kunsthistoricus, dat is een mooie combo inderdaad. Oké, en daarmee zijn we aangekomen bij het volgende onderdeel.
De faculteit van huis, tuin en keukenwetenschappen.
We zijn aangekomen bij het onderdeel de faculteit van huis, tuin en keukenwetenschappen. Yay! Daarin gaan we met onze luisteraars op zoek naar momenten waarop zij dachten, yes, ik ben echt hartstikke wetenschappelijk bezig. Deze week een inzending die niet als inzending bedoeld was, maar die we toch gaan behandelen. Namelijk Paul op Twitter.
Ja.
Die kwam onze DM's insliden, zoals dat zo mooi heet. Hè?
Heet dat zo?
Ja.
Of is dat iets wat je net...
Dat heet gram.
Zo. Je DM insliden.
Ja, dat is
gebeurt alleen
dat.
Op de gram.
Oh.
Ja, niet of is het alleen voor de gram, niet voor Twitter?
Alleen voor de gram.
Oh, ik dacht ook op Twitter.
Heb je ook?
Heb je DM? Maar heet
Twitter.
Dat er insliden?
Ja, je DM's insliden.
Hij stuurde me een DM'tje.
Daar heb je ook gifjes voor op Instagram. Slide him to my DM.
Ja, precies. Dat was Paul.
Wow.
En dat is heel leuk, want we hebben een hele leuke conversatie lopen met Paul. Die geeft ons altijd heel veel tips en dat soort dingen. daarbij kwam ook het volgende. En Paul, ik citeer Paul nu. En nog een verzoekje, dubbele punt. Kan er in de volgende serie een muzikoloog naar jullie jinglepakket kijken? Het zijn vreselijke oorwormen. Waarom is dat zo? Bij menig saaie vergadering, denk ik nu.
Makkelijk praten.
En daar ben ik eigenlijk wel mee eens.
Ja.
En dat vond ik eigenlijk wel een hele interessante vraag. En we hebben het antwoord niet. Maar omdat we dus nu voor volgend seizoen een muzikoloog gaan regelen, willen we toch Paul een mok sturen en hem nomineren.
Dat.
Of hij wint eigenlijk, want hij heeft eigenlijk ook heel wetenschappelijk, heeft hij naar iets gekeken, heeft een hele goede vraag gesteld.
Ja.
Hij heeft niet gegoogeld, maar is naar ons gekomen. Ook fijn. Dus heb jij ook een vraag die je wil stellen?
Ja.
Mag ik praten podcast?
Hij is Paul ook. Paul is, dat vind ik ook wel leuk. Paul is ook. Hij is docent, toch? Dat dus die is ook wel fijn dat na deze podcast al zijn collega's ook weten als die aan tafel zit.
En hij zit een beetje zo glazig naar het plafond te kijken.
Ja,
dat hij dan eigenlijk in zijn hoofd heeft. Ja. En dat hij dan weer denkt, ja, nee, ja, precies. En daarom allemaal een half punt hoger. Ik vond de vraag ook. Weet je, dat hij zo, wat, zo
en dan ook dat Paul natuurlijk een ordinaire DM-insider is.
Ja. Ja, maar niet alleen hoor. Ook gewoon, gewoon live. Nee, gewoon in absoluut. De publieke, ook op de publieke
timeline.
Domein.
Op de timeline gewoon is hij altijd heel, heel prettig. Ja,
hadden dus, jullie dat... Dat deuntje meteen in je hoofd? Of had jullie, zeg maar, duurde het eventjes?
Nee, we hebben het laten maken. Cyril Marijnissen, alle kudo's naar hem. Die ken ik. En die doet alle, van dit soort dingen. En die is heel goed in catchy deuntjes maken. Dat doet hij van, de hele dag zit hij gewoon op zijn piano te pielen. Hij heeft buren die verhuizen elk jaar, omdat die helemaal gek worden. Want die lopen alleen maar zijn deuntjes de hele tijd te neurien. Maar ja, dat doet hij heel goed. Dus daar zijn we hem heel dankbaar voor. Ja.
Dus toen jullie de eerste keer dat hoorden, hadden jullie niet van... Wow, dat is wel een intens deuntje. Dat had ik in ieder geval. En toen ik een paar keer dacht ik opeens... Oh, hij is toch echt best wel catchy.
Hoezo intens? Ik vind hem juist... Ik vind hem wel heel erg lekker...
Ik vond het heel intens om het begin.
Je bedoelt de voice-over.
Oh, de voice-over zelf. Dat is ook Cyril.
Ja. Dat is ook Cyril. Ja, die, dat bedoel je. Dat
ja, hij kan wel binnen, zeg maar.
Ja. Maar je bent wel... Het is wel dat je denkt van... ik mag hem niet afzetten, anders komt Cyril straks aan met een honkbalknuppel.
En dat hij zegt toch gewoon alles wat je wilde weten en niet is dat je wilde weten... Dat is toch prima?
Ja, maar wel op een bepaalde manier. Ja, maar je zegt nu wel heel, heel
Oké, we monteren nu het erin zoals het echt klinkt.
Alles wat je wilde weten en nog niet wist dat je wilde weten.
En wat, kijk, dat valt er wel mee?
Nee, ik ben wel mee eens. Het is wel, je pakt je wel.
Ja, maar dat mag maar toch?
Dat is, nee, dat is top.
Dat is het ook. Eerste keer dacht ik, wow. Tweede keer dacht ik, oké, let's go.
Ja, is het, gaat het zoals, en wat dacht je de derde keer? Nooit niet drie keer geluisterd.
Nog een keer.
Ja, maar het is vooral dat ik heb ook soms wel dat ik zeg maar aan het koken ben en dat ik dan gewoon zo zit van ploem 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 in mijn hoofd en dan makkelijk praten en dan ga ik ook verder hè. Zeg Sander en Adriaan, wie hebben jullie nu uitgenodigd? Dan zeg ik, nou Adriaan te Braak, ik ben lekker aan het koken hoor. Dan ga ik mezelf
interviewen. Heel gesprek met jezelf.
Ja, en dan doe ik ook zelf weer de humpers erin. Ja,
top. Dus kunnen we apart gewoon opnemen. Dan kunnen we Paul, een aparte kast maken. Ja, zeker. De kookkast.
Ja. Paul, heel erg bedankt voor deze input. Heel leuk. We gaan dus echt proberen een muzikoloog voor het volgende seizoen te regelen. Misschien als een special, omdat die vaak niet gelieerd zijn aan universiteiten. Dus dat is een beetje lastig. Maar,
en misschien kunnen we Cyril ook erbij.
En die gaat dan met zijn piano allerlei catchy deuntjes pingelen. Zodat mensen die podcast 15.000 keer gaan luisteren. En dat is goed voor onze advertentieinkomsten, want dan gaan we gaan ook gewoon commercieel worden. Oké. heb jij ook een moment waarop je dacht, ik ben super wetenschappelijk bezig, of ik heb een leuke gedachte? Had ik al gezegd.
Oké.
Paul, je hebt hem gewonnen, nogmaals.
Nee, één maar.
Luister je dit, hartstikke te gek. Heb je zelf ook een moment waarop je dacht, ik ben hartstikke wetenschappelijk bezig, of ik heb een hele leuke vraag. Laat het ons dan weten via makkelijkpratenpodcast@gmail.com of via de makkelijkpraten op Instagram. Slide in onze DM's. En dan nemen we misschien wel in de volgende cast, in de rubriek, de faculteit van huistuin en keukenwetenschappen. Jou mee en win jij ook die fantastische mok. Wat zei je?
Niks. Nee, we hadden volgens mij heel vaak... ik vroeg welke rubriek?
De faculteit van huistuin
en keukenwetenschappen. Ben je niet aan het opletten, Sander? Ja. Jij verdient geen mok. maar goed, het mag dus echt alles zijn. Dus het mag een soort van vraag zijn, maar het mag ook...
eigenlijk alles.
Een manier zijn om, je, om de damp van je spiegel te halen als je net hebt gedoucht.
Bijvoorbeeld.
Oké.
Misschien moet je zelf eentje in je DM sliden.
Nou, elkaar.
Oh, ja,
deze week een inzending van Sander.
Sander Denneman. Heb je nog niet genoeg mokken, Sander? Hey, wil je weer een nieuwe mok hebben?
Ik had
15 van die mokken in zijn kast staan.
Ik kapot laten vallen. Dus ik dacht, de enige manier hoe ik van jou een nieuwe krijg is door zelf iets te sturen.
Dat is de enige manier dat je van mij er eentje mag.
Ja.
Dus, oké, je mag een nieuwe mok, maar dan moet je wel content leveren van de podcast. Oké, volgende onderdeel.
Easy Talking Science Journal.
Ja, er is weer een hele hoop gebeurd. Ook naast het analyseren van verf en hoe dat invloed
heeft
op licht.
Je zou toch verwachten dat de wereld voornamelijk daarom draait?
Ja, nee, is dus niet zo. Okay. Alhoewel, ik moet wel zeggen, in de afgelopen periode is het allemaal hartstikke warm. En ze hebben wel veel mensen gehad over licht van de zon en warm en zo. Dat het allemaal 40 graden is.
Vind ik echt een stretch dit, maar vooruit, je mag hem.
Ja? Oké, top. en dat bespreken we in de Easy Talking Science Journal. Iedere aflevering een paar science nieuwtjes waarvan wij hartstikke blij zijn dat ook onderzocht wordt. Ik heb wat mee. Adriaan heeft ook een artikel mee. Ik een stukje. Mimi, wat heb jij meegenomen?
Nou, ik heb een artikel meegenomen over honden. Want... als tegenhanger voor mijn onderzoek vind ik het knuffelen met een hond altijd wel heel erg leuk. En,
heb je een hond?
Nee, I wish. Nooit gehad. Maar hondjes vind ik wel heel erg leuk. Honden ook. Alle soorten maten. Oké, too much. wat is er dus? Waar zijn ze achter? Er is een syndroom wat bij mensen voorkomt. En dat heet het Williams-Beuren syndroom.
Ja.
En met het Williams-Beuren syndroom krijgen mensen... het is een verstandelijke beperking. Waardoor mensen heel erg lief worden en heel trouw. En ze krijgen ook een heel open uiterlijk.
Maar wacht even. Heel erg lief en heel trouw worden is een verstandelijke beperking.
Nou ja, ze worden zo aanhankelijk dat het volgens mij...
dat ongezond is. Dat is vervelend.
Is. Okay. Verder ken ik niemand met dit syndroom.
Nee.
Dus mocht het niet zo zijn...
ja.
Comment. maar wat hebben ze dus nu gevonden? Ze hebben natuurlijk heel veel onderzoek gedaan naar honden over... Nou ja, welke genes zorgen ervoor dat je een hele mooie vacht krijgt of dit of dat. Maar nu hebben ze dus... Ze hebben weinig onderzoek gedaan naar gedrag. En nu zijn ze dus achter dat honden dus structureel datzelfde gen missen. En dat ze datzelfde syndroom dus eigenlijk hebben.
Ja.
Dus ze hebben eigenlijk... wij als mens hebben gewoon een soort van... genetische beperking bij deze honden naar binnen gefokt, waardoor ze dus heel aanhankelijk zijn bij hond. En dat ze tot hun ware potentie alleen tot uiting komt als ze bij een mens in de buurt zijn.
Ook nog eens.
Ja.
Dat is apart, hè?
Perfect.
Dat is heel raar.
Zo van, zonder mij kan je niet doen.
Maar, die honden, als je die gewoon zonder... als je gewoon een mens weghaalt, out of the equation, en je zet gewoon een paar van die honden bij elkaar neer, dan is er niks aan de hand.
Nee.
Dat is ook raar, hè?
Even kijken hoor, wacht eventjes.
Nee, het is anders. Vroeger hadden ze dit gen wel.
Ja, zeg maar, dit is een defect aan een gen, wat bij mensen dus leidt tot dat syndroom. En bij honden dus, nou ja, honden hebben dat gen dus, gendefect dus ook. En dat daarom zijn ze dus zo aanhankelijk. En hebben wij ze dus zo, wij hebben ze eigenlijk gedomesticeerd door ze dat gen in te fokken.
Ja.
Oh ja, want ze hadden dus vroeger dat gen, heel vroeger, zeg maar, oertijdhonden.
Dus
wolven bijvoorbeeld inderdaad. Oertijdhonden, wolf.
Hij heeft gewoon een naam.
Nee, hij heeft gewoon een wolf. Ja, dat krijg je als je met minder slimme mensen een podcast maakt. Zoals ondergetekende. Dank voor het corrigeren. Dat maar die hadden dus, die hebben dus dat gendefect niet.
Nee.
Oké, okay. Cool.
Nou, weer dus, wat geleerd.
Ja, dat is wel grappig. Dat is een artikel van de Volkskrant, geloof ik, hè?
Ja, gebaseerd op een artikel van een Duitse universiteit.
Hoe hebben ze dit onderzocht?
Door het gen-genoom van de hond te analyseren.
Ja, en toen konden ze eigenlijk door dat te vergelijken met hoe dat er helemaal uitziet bij een mens, een soort van cross-referencen en zien, oh wacht, zo werkt dat. En dit was vroeger niet zo, dus dat moet dan zo zijn gebeurd. Even kort op de bocht.
Ik denk het.
Okay. Maar eigenlijk als je erover nadenkt, verbaast het me ook weer niet. Want als je ziet hoe honden reageren op als, weet je, als hun baasje thuis komt en die overdreven en springen en zo, denk je, er is wel iets mis met die beesten.
Ja, want stel dat je dat bij een mens hebt, zou je niet heel goed zelf in de maatschappij, denk ik.
Nee.
Maar ja, misschien wel.
Ja, of zou de maatschappij niet gewoon zo moeten zijn dat we allemaal heel blij zijn om elkaar te zien? Dat zou toch ook super gezellig zijn?
Yes!
Ja, super relaxed. Ja, weet je, waarom zou dat zo zijn? Ik denk dat het beter zal zijn dan hoe het nu er aan gaat.
Van de andere kant, dat betekent ook dat als bijvoorbeeld ik hier nu de deur uitloop, jullie met z'n tweeën dan tegen dat raam aan staan van, wanneer komt hij dat terug? Wanneer komt hij dat terug? Wanneer komt hij dat terug?
Maar dat is alleen als jij dat syndroom niet hebt.
Dat is toch super leuk.
Want anders zou je gewoon lekker bij ons blijven.
Ja, rondjes op elkaar heen, achter elkaar staart aan.
Dat is toch hartstikke leuk? Weet je, aan de kast kont snuffelen.
Dan hadden we hier niet een podcast met elkaar opgenomen, denk
ik. Niet.
Nee. Gewoon een hele vriendelijke podcast.
Ja, gewoon een beetje blaffen in de microfoon. Die microfoon, of die podcast, die eindigt ook nooit. Dat is gewoon één aflevering die jarenlang duurt.
Ja. Hoe zou het vandaag met ze gaan? Ja,
gewoon geen zin om te eindigen.
Ja. Ik vind heel fijn nieuws. Zal ik gaan?
Ja, ga je gang.
Ik heb ook iets mee. Het is een artikel van Science Daily. En dat gaat erover dat ze... onderzoekers van de Carnegie Mellon University in samenwerking met de University of Minnesota.
Met wat? Met
University of Minnesota. Dat was, ik probeer Amerikaans te doen.
Ik merk het, gaat je goed af.
Dankjewel. Dankjewel voor het compliment.
Ik herkende er bijna niet.
Nee, ook niet.
Heftig. Wow, is dit de zoon van Trump of zo? Maar ik was het gewoon. En die hebben dus voor het eerst non-invasive brain computer gemaakt. Waardoor je met, dus dat is normaal gesproken stoppen ze. Waar dit om gaat is, wacht, ik begin opnieuw. Waar het om gaat is dat je, dat ze zijn heel erg bezig om natuurlijk protheses en zo. Voor als je bijvoorbeeld een arm mist of zo door een ongeluk. Of misschien niet door een ongeluk. Dat je dat kan aansturen. Gewoon met je gedachten. Ja. En dat is al best wel eens een paar keer gelukt. Door gewoon een soort van chip in je hoofd te stoppen. En dan moet je echt een hele operatie. Dat is allemaal best wel zwaar en best wel heftig. Maar wat zij dus hebben gedaan. Is dat ze nu een stap hebben gezet om iets wat waardoor je dus niet een hele operatie hoeft te ondergaan, maar gewoon het meer van buiten op je hoofd zeg maar aangestuurd kan worden, maar wel dus nog steeds met je hersenen. Dus zij hebben iets, een soort van sensortje gemaakt die echt heel diep in je hersenen dan de juiste signalen opvangt, waardoor dat die robotarm, zo zie ik het een beetje, gewoon heel erg precies een muispijltje op een beeldscherm kon volgen. Maar zonder dus dat het een soort van aangesloten zit op je hersenen, maar echt door gewoon die signalen af te lezen. En dat vind ik echt best wel cool. Want dat is echt wel gewoon een soort van next level hersensignalen en aansturing opvangen en zo. Dat is best wel gewoon alsof je een soort van science fiction film zit te kijken. En best wel fijn voor als je dat op een gegeven moment, dat het dus niet meer in je hoofd zit en zo.
Nee, dat het zeg maar gewoon... toevallig ben ik nu Spider-Man aan het spelen op de PlayStation. En daar... Ja, het klinkt een heel raar bruggetje. Maar dan is dit ook een van de personages doet onderzoek hiernaar. En die heeft dan op een gegeven moment ook een helm ontwikkeld. Waarmee die dus protheses kan besturen. Ja. En dat wordt hij op een gegeven moment een bad guy. Maar ik ben nog niet verder. Dus als je weet waar het heen gaat, mail ons niet op makkelijkpraatpodcast@gmail.com. Want dat is een spoiler. Maar ik ben heel benieuwd waar het heen gaat. Maar dat is precies dit.
Nou ja, maar wat ik hier ook echt wel cool vind, is dat je, weet je, dat je het wel zo hebt over van dat je, nou, hoe zou de wereld er over 30 jaar uitziet? En dat je dan altijd zegt, ja, je kan je niet voorstellen, net zoals dat je internet niet had kunnen verzinnen, dat je van die oude science fiction films er overal faxen uit de muur kwamen, omdat ze niet hadden bedacht dat internet bestond.
Ja, ja.
Maar dit is ook, vind ik, een beetje hetzelfde, dat iedereen altijd zit van, weet je, en dan over 20 jaar, dan hebben we allemaal bio-implantaten, die allemaal dingen, weet je, dat we het idee hebben van, dan gaan we dingen in ons hoofd stoppen en zo. Nee, dan gaan we gewoon uitlezen.
Nee, maar dat is het natuurlijk ook een beetje zo, omdat volgens mij de meeste neuronen, of hoe noem je dat ook, die deze dingen besturen, die zitten zo dicht bij de schedel dat je dat kan aflezen. Alleen er zitten ook nog heel veel dingen zo diep in je hersenen dat je die volgens mij op geen enkele manier goed kan aflezen zonder dat je er allemaal ruis bij krijgt.
En nu nog niet.
Nee, maar
dit kon ook niet tot voor kort, omdat er te veel ruis was.
Dit kon wel tot voor kort, omdat je dus, zeg maar, omdat we uiteindelijk wel de goede materialen hebben kunnen ontwikkelen om die, in ieder geval die dingen die heel dicht bij de schedel zitten af te lezen. Maar dingen die te diep zitten, die kun je niet aflezen. Ook niet met de beste, theoretisch beste sensoren ter wereld.
Ja, is dat zo?
Volgens mij wel. Maar dat komt omdat ik er laatst toevallig heel dingen over heb gelezen. Maar ik pind me er niet op vast.
Doe ik niet.
En ik wil natuurlijk ook niet degene zijn die nu zegt van het kan niet. En over 20 jaar zul je zien dat het wel kan. Dan word ik uitgelachen omdat ik het in deze podcast heb gezegd.
Wordt dit herhaald?
Je, meneer de wetenschapsjournalist, hè? Meneer Koekenpeertje dacht even dat het niet ging lukken. Nou, mooi wel. Ja. Dus nee, prima.
Jij bent dan die gozer van die fax. Die dan,
ja, precies. Daarom. Dat wil ik niet om me geweten hebben.
Maar hebben ze een foto erbij gedaan van hoe het dan eruit ziet? Hoe zo'n ding op je hoofd zit? Want ik heb wel eens van die EEG-experimenten gedaan. Maar dat is echt niet...
Er is wel een...
Niet chill.
Er is wel in het artikel. We zetten het artikel wel even in de show notes. Ook zo, allemaal. Maar er is wel ook een YouTube.
De show notes.
Zo heet dat. De tekst die onder de podcast in je podcast app kan
lezen.
We
delen altijd een PowerPoint aan het einde van de college.
Of een fax.
Ja, precies.
Je ziet het nu ook. Dat alle luisteraars haken nu af. Oh, dat is een PowerPoint.
Ja,
we zijn weg.
Ja, dat zou
pak even lekker. Pagina 582 erbij voor een foto.
En dit is Aad. Wat had jij mee?
Ja, ik heb een onderzoek mee over verloren portemonnees internationaal. En ze hebben in allerlei landen hebben ze gewoon portemonnees neergelegd. En dan gekeken naar wanneer ze werden geretourneerd. En wat blijkt nou? Als er geld in zit, wordt die wel geretourneerd. Vaker geretourneerd dan wanneer er geen geld in zit.
Echt?
En Nederland is volgens mij, als ik het goed heb, de nummer 3 van waar... het vaakst wordt geretourneerd. En ze hebben 17.000 portemonnees verspreid over 40 landen. Dus dat was al een hele operatie. Ik hoop niet dat iemand dat in zijn eentje heeft hoeven doen, want dan is hij waarschijnlijk heel lang bezig geweest.
Ofwel.
Ja, ofwel.
Als hij 6 jaar mee bezig uitlachen. Geweest, had hij gewoon lekker betaald vakantie.
355 steden. En ja, bizar toch? Ja, bijvoorbeeld in Denemarken is het met 81% van de portemonnees met geld teruggekeerd. En ongeveer iets minder dan 70% als er geen geld is. Dat. Maar dus mensen denken gewoon dat als er geen geld is, van ja, fuck it. Ja. Diegene gaat ook niet terugkomen om die portemonnee op te halen, omdat er geen geld is. Ja. Dus weg ermee.
Begrijp ik eigenlijk wel.
Maar ergens word je ook een soort van beloond dat je hem terugbrengt als je geld er zit. Halen ze het geld eruit of zit het geld er nog in?
Nee, het gat zat er nog in. Oh, bij de meeste dingen, anders stelde die volgens mij niet mee.
Verkeerd begrepen. Ik dacht, zou het geld er gewoon uithalen? En dan zo, alsjeblieft, ben je betaald. Nee.
Kindersloon.
Ja. Ja, toch?
Je hebt ook mensen die dat dan, dat is altijd grappig, dat dan, ik heb wel eens een keer met iemand gesproken en die zei, ja, nee, maar als je dan teruggeeft, dan mag je altijd zelf 20% houden. En dan zei ik, van wie? Die was helemaal van overtuigd dat dat zo was. Maar dat is gewoon dat mensen dat gewoon voor zichzelf verzinnen. Van, nee, dat mag. Oh ja, en dan gaat iedereen zo rondpraten. En dan denkt iedereen, oh ja, ja dat mag altijd. Maar ik vind het ook wel logisch.
Ja, want dit was dus een wereldwijde studie. Maar die werd uitgevoerd aan de University of Michigan in Ann Arbor.
En waren er nog...
om jou even jouw stilo over te nemen. En ja, hij had met 13 Zwitserse... studenten had hij over 355 steden, zoals ik al zei, had hij allemaal portemonnees verspreid. Waar ik wel benieuwd naar...
Hebben ze nog een soort van correlatie, causatie, iets gevonden van dat ze inderdaad tot de conclusie komen. In Nederland is het best wel chill met z'n allen, dus daar brengt iedereen het veel vaker terug dan op een andere plek waar het minder goed gaat.
Wat ze wel hebben gedaan is dat ze alle portemonnees op een hele zichtbare plek hebben neergelegd. En je kunt je natuurlijk voorstellen, als jij je portemonnee verliest, dat je hem dan in de bus laat liggen of zo. Dat is niet heel zichtbaar. Dus dat is dan nog wel een ding. En ze hebben in elke portemonnee hadden ze wel hetzelfde gedaan. Dus een sleutel, een boodschappenlijstje en wat geld, wel of niet.
Ah, ja.
En een e-mailadres om het te retourneren.
Maar ja, geen documenten of zo. Kijk, als er een pinpas en
nee, alleen business cards.
Dat zou ik nog wel...
Business cards... with a local sounding man's name and an email address.
Ja, want kijk...
Ik vind het ook mooi dat het een local sounding name is. Dus dat ze dat Zwitserse onderzoekers zijn. En dan denken ze gewoon... Edrien ter Broek. Ja, dat klinkt wel ongeveer, ongeveer Nederlands. Dus dat pleuren we op het kaartje.
Ja, en wat natuurlijk ook... of er zat geen geld in, of $13.45 omgerekend. Dat is ook handig als je $13.45 dan in bijvoorbeeld Zuid-Korea laat liggen. Maar je kunt je natuurlijk afvragen in hoeverre, stel je voor, je doet $2000 in, wat dan?
Ja.
Dus dat is natuurlijk de vraag. Maar in elk land, elke stad, was het zo dat als er geen geld in zat, dat mensen het minder snel terugbrachten dan wanneer er wel geld in zat. Dat vond ik wel apart.
Ja, grappig.
Wat is er gebeurd met die portemonnees die niet zijn teruggebracht?
Dat weten we dus niet, die zijn gewoon gehouden.
Zijn die gehouden?
Ja.
Dat geen tracking
17.000 portemonnees in totaal. Hè? Dus dat zullen er wel duizenden zijn die gewoon weg zijn. Ja.
Nou, ongeveer 20% keer $13 nog iets.
Dat is een business.
Zeker. Nou,
goede funding.
Nou, dan hebben we toch wel weer mooi wat geleerd, Sander.
Bumper.
Thanks, wetenschap.
Heb jij iets over iets nagedacht?
Ja.
Oké, top.
Oké, nou, de volgende onderdeel.
Ja, het is alweer, het zit er alweer bijna op. En
nu al?
Ja, gaat snel weer, hè? Ja.
Time flies.
Time flies when you're having fun en je portemonnee kwijt is. We sluiten altijd af met iets praktisch. Mimi,
als je portemonnee kwijt is.
Ja, daar ging het toch net al.
Niemand heeft zijn portemonnee. Nee,
ik probeer gewoon een slecht bruggetje te maken.
$13.50. Ja. Dat is echt...
Zeg dan, als je het leuk hebt met elkaar of zo en niet wil afsluiten. Nee, maar daar hadden we het net ook over. Dat is een veel makkelijker bruggetje.
Altijd voor de moeilijkste weg.
Ja, altijd weer typisch, Sander.
Nou, we zijn in ieder geval aangekomen bij het laatste onderdeel. Thanks wetenschap. Mimi, wat heb jij meegenomen waarvan jij echt denkt, wauw, dat is echt cool. Dat wetenschap ons dat gebracht heeft?
Ik heb niks meegenomen. Ik heb wel een aantal foto's meegenomen. Ik heb namelijk een goed vriendinnetje van mij. Dat heeft sinds iets meer dan een jaar diabetes.
Mm-hmm.
En ik was nooit echt met iemand betrokken in mijn leven die diabetes had. Maar we gaan vaak met elkaar op reis. Dus het was wel iets waar we... Zij kreeg het, maar wij kregen het ook met haar een beetje. En eigenlijk is dat best wel heftig als je diabetes hebt. Want een hypo of een hyper is zo slecht voor je, met misschien wel een fataal einde. En toen zij hier, zij woont in Nederland, ze is ook Nederlands. Maar in Nederland krijg je dus alleen je naalden en je insuline vergoed. Nou, ten eerste vind ik het al heel bijzonder dat we insuline kunnen maken. Mm-hmm. Dat wij dus een systeem hebben bedacht waardoor we op hoge massaproductie insuline kunnen maken. Ja. En dat niet uit een varken hoeven te halen of, nou ja, dat was eerst
goed
zo.
Goed punt, ja. Daar gaan we nog bij stilstaan, ja.
Maar daarnaast heeft zij een sensor. En dat is denk ik mijn ding wat ik vandaag meeneem. Is dat zij een online insulinesensor heeft in haar arm. Dus dat betekent dat zij continu haar insuline kan afmeten. Ja. Dat betekent dat zij niet, even kijken, iets van 80 keer per week in haar vingers hoeft te prikken. Dat betekent dat haar vingers gewoon nog goed blijven, zeg maar. Ja. En dat betekent ook dat zij veel beter er glucose kan regelen.
Oh,
en
ja, ze dus, wat goed. Wat is, dat is een heel, recente ontwikkeling dan? Of?
Dat is een redelijk recente ontwikkeling,
is dat
ja.
Is dat zo'n dingetje wat echt op je arm zit? Of zit het echt onder je, zit het in je?
Nee, het zit op je arm. Ik heb er een foto van. Ik kan het je zo laten zien. Het is ongeveer een 2 euro munt qua grootte. Hij is wit. Dus als je ooit iemand op zijn arm, vaak achter op je bovenarm, een witte disc ziet zitten, dan heeft die persoon waarschijnlijk diabetes.
En die zit er wel echt helemaal ingevlochten.
Ja, het is eigenlijk een diskje. Daar zit de analyse eigenlijk in. Met een heel naaldje van ongeveer een centimeter. Ja. Die voel je soms, maar niet eigenlijk niet.
Daar raak je waarschijnlijk ook aan gewend als er helemaal in zit.
Ja, en je hoort hem ook niet echt te voelen als hij erin zit. En die meet eigenlijk continu je suiker. Wat betekent dat je dus veel beter bestand bent tegen hypo's of hypers. En voor sommige mensen komt dat heel erg opeens. Door
wat goed.
Opeens
krijgen ze dan ook een alarmpje als het echt misgaat?
Dat kan dus. Alleen in Nederland worden de dingen helaas nog niet vergoed.
Oh,
dus dat
ja.
is jammer. Er lopen petities daarvoor.
Want je zei dus online. Werkt
maar dat is
dan
het toch ook omdat het nieuw is en dat gewoon de wetgeving naar achter loopt. Dat moet toch gewoon even te snel ram, bam, bam.
Nou ja, in andere landen is het al wel door zorgverzekering gedekt.
Maar werkt het dan, wat je zei, het werkt online? Werkt het met een app of zo?
Ja,
hoe werkt
dus
het?
Je pakt je telefoon, doet het tegen je arm. En dan staat er 5 of 6 of als het niet goed gaat, 3. En je hebt mensen die, in Nederland wordt die wel vergoed voor mensen die hun hypo's niet voelen aankomen. Waardoor er een alarm afgaat. En er dus en je dus wordt gealarmeerd op je lage of hoge suiker. Dus dat is echt heel cool.
Wat kost zo'n ding?
Het kost haar volgens mij €100 per maand.
Oh ja. Oeh, dat is wel echt veel.
Dus dat is wel taai. Dus lopen petities.
Hoe kan dat zoveel per maand zijn dan? Want je zou toch wachten als het er helemaal in zit. Basta.
Ja, klopt. Maar die dingen die zijn eigenlijk, die worden nu wel geproduceerd in Nederland. Je betaalt eigenlijk voor de applicator en de disc. En dat kost dan, nou ja, één disc krijg je. Doet er volgens mij 2 weken mee met zo'n
Die moet je eruit klikken en er weer in doen.
Ja, dus dan uiteindelijk.
Er zit ook een nieuw batterijtje in, want ik wil net weten van hoe ze werkt.
Ja, dus batterij. Je hebt hem 2 maanden lang en dan wissel je hem om arm, zeg maar, elke 2 weken. Dus dat kost uiteindelijk dan tegen €100.
Wat vet wel dat er is, ja.
Dus dat is wel echt heel cool. Ja. Dus ik ben daar, nou ja, we hebben door haar best wel daar wat mee te maken gehad.
Ja.
En dat is wel een meer recente ontwikkeling, die heel belangrijk kan zijn.
Wat een hartverwarmende toevoeging voor deze rubriek. Dus zo hebben we het nog niet gehad.
Wat een eind.
Ook, nee, ja, nou wel. Maar heb je die dan insuline afgeeft? Dus dat het echt een soort van zelfregeling is. Bestaat dat ook of niet?
Je hebt ook pompen. Ja? Dus dat zijn dan wel 2 aparte systemen. En die pomp zit vaak meer in je buikregio, omdat je daar vaak de insuline inbrengt. Die pomp kan worden verbonden door aan je sensor. Maar dan, als het dus fout gaat met je sensor, stel dat hij een continue low, want soms gaat het niet goed met die sensor, dus dan moet je dus wel alsnog prikken. En hij geeft continu low aan en dat ding begint
pompen.
Of juist te hoog. En je gaat pompen, dan gaat het met jou niet heel goed. Nee, dus dat zijn wel gevaarlijke dingen.
Okay. Cool.
Dus dat zijn inderdaad nieuwe ontwikkelingen.
Ja. Vet wel.
Ja, heel cool.
Cool.
Ja. Daar sluiten we mee af.
Ja.
En dan zit deze aflevering er alweer op. Dit was de ene laatste aflevering.
De ene laatste.
Je was veel aan het woord. Ja. Maar in die ene aflevering was je echt nog
echt de
veel meer aan het woord. Mimi, Thanks dat je er wilde zijn. Het was echt, echt onwijs cool om het hier over te hebben. En ook om op die manier naar, naar kunst te kijken. En als dank krijg jij uiteraard de fantastische makkelijk praten mok. We weten eigenlijk niet wat die doet in licht.
Nou, dat weten we binnenkort dan waarschijnlijk wel.
Ja. Ik zal jullie op de hoogte houden.
Kudos dat we hem ditmaal weer niet zijn vergeten. Nee. Het begint ook een beetje de standaard te worden.
Er zit een professionalisering in ook het redactie- en het voorbereidingswerk van deze podcast.
Tegenwoordig denken we eventjes de andere appen of die de mok mee heeft. En anders neem ik er zelf mee. Ja, klasse.
Over 2 weken zijn we er weer.
Ja.
Met Elbrich Postma van Wageningen University and Research. En met haar gaan we het hebben over hoe geur je smaak beïnvloedt.
En vice versa.
En vice versa.
Toch of niet?
Ja, volgens mij wel. Oh. Je smaak beïnvloed wordt door je geursmaak. Ja, in ieder geval, gaan we het over hebben. Ze heeft allemaal proefopstellingen.
Gaat het, Sander?
Dat je dingen moet maken. En, en dan dus de laatste aflevering van het seizoen.
Ja, dat gaat snel, hè? Maar we zijn er nog niet, we moeten er nog één. Dus, en, dus laten we lekker melancholisch gaan doen tegen die tijd.
Ja, en het is maar van het seizoen, hè?
Dus ja, we gaan over daarna over anderhalf maand beginnen.
Ja, in september gaan we gewoon weer door. Dus we hebben een soort van hele korte zomerstop. Ja. En dan als het academische jaar start, dan gaan we er weer. Maar als je nu al luistert en je denkt, je bent, hebt dit seizoen nog niet meegedaan, maar je bent wel van een andere universiteit en je denkt, ik wil in seizoen 2...
Dat kan.
Dan moet je ons even mailen.
En wie weet, ben jij wel een makkelijk praten mok?
Nee, daar niet voor. Dat mag niet.
Hij zei
keuken. En wie weet, kom je misschien wel in de uitzending.
Ja. Maar goed. Kom je wel in de uitzending.
Ja. En tot die tijd, volg ons op Spotify, iTunes, Google Podcast, Stitcher en eigenlijk alle andere podcast apps. En we zitten natuurlijk op de social media kanalen.
Ja.
Instagram, Twitter, Facebook.
Slide in de DM's als je wil.
Op de gram.
Ja. Op de gram zitten we. En dan eindig ik weer met een woord van dank aan de universiteiten die dit mogelijk maken. En dan is in de eerste plaats de Universiteit van Amsterdam vandaag, maar ook de Universiteit Utrecht, Wageningen University and Research en het NICEF. Zij maken dit mogelijk. Tot over 2 weken. Doei.
Doei.
Je moet nog even doei zeggen.
Doei.
Tot de volgende.